Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars, we praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Dag zonnestraaltjes en hete hotties, welkom bij Damn Honey! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En je luistert naar aflevering 47.
En te gast in deze eerste aflevering na de zomerstop, die voor ons gevoel jaren heeft geduurd en tegelijkertijd maar één dag, hebben we radiomaker Sagit Carter. Volgens VPRO-hoofdredacteur Stan van Engelen, de vrouw met de beste muzieksmaak van 3FM.
Ja, ja.
Ze heeft bijna elk cool mens in de muziekwereld geïnterviewd. Ik noem een Lizzo, ik noem een Billie Eilish. En je kunt Sagit's zwoele stem elke avond beluisteren van maandag tot en met donderdag, van 9 tot middernacht op 3FM bij de show 3 voor 12 Radio.
En ze heeft haar eigen podcast, laten we dat ook niet vergeten, Cartish Radio.
Oh ja.
Welkom, Sagit.
Welkom.
Hi, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
Erg leuk dat je er bent.
Heel.
Nou, zometeen meer over jou, over je werk, over vrouwen in de muziek en alles. Maar eerst, Marilotte, wat is het minst feministische dat je afgelopen tijd gedaan en of gedacht hebt?
Ik ben de laatste tijd, volgens mij heb je dit ook al 100 keer gezegd. Ik loop heel veel, of ik wandel heel veel tegenwoordig sinds de coronatimes. Met mijn meid vaak en dan lopen we hand in hand. Tegenwoordig hebben we daar ook nu 's ochtends een 2 keer in de week een marktbezoek aan vastgeplakt. Dus gaan we 's ochtends vroeg gaan we naar de markt allemaal lekkere dingen halen, want dan is het nog niet zo druk. En ik heb nu alweer een paar keer meegemaakt dat mensen commentaar moeten leveren op dat we hand in hand lopen. En het was gisterochtend weer een meneer die dan zo naar ons knikt en dan zegt mooi om te zien. En op de markt moest iemand langs en toen ging ik aan de kant en trok Kato mee en toen was het hou elkaar maar stevig vast, dames. Het was gewoon zeg maar het echt zo net zo'n opmerking. Ik denk, maar ik vind het dus wel een beetje lastig om er wat van te zeggen, want kijk, bij mij komt er dan een soort of een grom of zo'n mompel uit van en Kato die loopt dan alweer briesend naast me. Maar ik weet gewoon, bijvoorbeeld die man die dan zegt mooi om te zien, ik weet dat de bedoeling daarachter is niet per se slecht. Dat merkte ik gewoon aan alles. En je zou dus bij andere mensen is het echt een kutopmerking, bij sommige mensen niet. En bij sommige mensen zou je er dus voor kunnen kiezen om te zeggen, luister meneer, weet u dat het niet per se heel prettig is dat u deze opmerking maakt. Dit hoeft niet benoemd te worden. Zou je dit bij een hetero stijl ook doen? Maar dat doe ik dus niet. Terwijl, ik bedoel, het is tenslotte Pride. Ergens zou je kunnen zeggen, moeten we niet, of moet ik niet ook af en toe eens de taak op me nemen om mensen te educaten. Minst feministisch is dus dat ik er alsnog niks van gezegd heb en alleen een oogrol en Kato dan probeert te kalmeren.
Die briesende vrouw naast jou.
En dan er toch wel weer over na aan denken ben. Van, moet ik dat dan niet doen? Dus het is mijn goede voornemen om de volgende keer, als het een beetje een safe iets is en ik heb het idee dat het niet uit slechte bedoelingen voortkomt, om dan toch even te zeggen, niet per se heel prettig, meneer, mevrouw, iemand.
Iemand. We hadden het gisteren ook even erover dat jij dan op de markt aangesproken wordt met schat door de marktkoopmannen.
Ja.
En daar hadden we dus een discussie over.
Omdat, of dat dan, want ik dacht,
is dat nou wel of niet erg?
Ja, want ergens, ik vind het echt niet erg. Maar het is wel dat je dan een tros aardbeien koopt. En dat dan.
Sorry, ik moet heel eventjes nadenken.
Is dat een ding? Ik heb een tros aardbeien. En dat dan zo'n marktkoopman zeggen, hier lieve schat, dat is dan 38,50. En dat zou die dan
de
niet
Amsterdamse
doen.
De Amsterdamse prijs. Ik kon net.
En, ja. Maar dat zou die dan niet doen. Maar er was dan net een jongen naast mij geholpen. Daar hoor je het woord schat niet bij die man. Want Nidia, ja, die wees me erop dat vrouwen dat ook heel erg doen. Zeg maar de,
vrouwelijke koopvrouwen. Ja.
Vrouwelijke koopvrouwen.
Bij mannen dan,
ja,
zeg maar.
Ja, die noemen iedereen dus, schat.
Op de markt vind ik het dus heel erg een Amsterdams ding. En dan en ook onze buren hier, die zijn ook altijd... Hey schat, hey lieverd. Nou, zie je morgen weer, schat. Ik vind dat leuk. Ik vind het onderdeel van de cultuur hier. Ja. Maar ja, dus we hadden daar een discussie over. Van, is dat nou wel of niet oké of vervelend? Of, nou, het verschilt
ik denk
per
het kan
persoon.
Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik denk dat het verschilt per persoon. Ik denk dat als je het niet fijn vindt... dat je gewoon alle recht hebt om te zeggen dat je het niet chill vindt.
Ja. Ja.
Maar ik heb hetzelfde als jij. Ik ben dus ook in Amsterdam opgegroeid, zeg maar. En ik heb ook echt een super plat Amsterdamse buurvrouw.
Oh, ja.
Die precies dat ook altijd doet. Maar dat geeft mij dus altijd een heel erg... warm gevoel.
Ja, toch? Ja, dat gewoon, ik dus
voel me
ook
heel erg geliefd, zeg maar. Ja.
Maar het is eigenlijk wel heel even duidelijk. Het is niet zo per se dat ik het niet op prijs stel. Want ik vind het ook leuk. Het is gewoon meer dat zo'n bewust momentje was... dat dan iemand anders duidelijk niet schat wordt genoemd. Ja. En ik wel.
Ja.
En dat ik toen ook dacht, ja, eigenlijk technisch gezien is
het seksisme.
Weet je dat? Ja. Nidia?
Ja, het is een beetje vergelijkbaar. Ik had namelijk ook de klassieker niks doen. En bij mij is het wel ietsje anders. Namelijk, ik ben Modern Family aan het bingen, maar echt, nou ja, 10 seizoenen of wat is het?
En
nou, niet in een dag, maar wel in een kort tijdbestek. Want ik ben gewoon heel moe en dan wil ik gewoon heel erg niks tv. Anyway, heel in Modern Family en op Netflix sowieso wordt white nog altijd vertaald als blank in plaats van als wit.
Ja.
En ik zie dat elke keer. En elke keer denk ik, soort de kato, de briesende vrouw ben ik dan. Maar ik doe er dus vervolgens niks mee. En wij hebben ons als Damn Honey er wel eens over uitgesproken. En wel eens iets naar Netflix gestuurd, geloof ik, in de story.
Ja.
Maar als persoon voel ik dan dus niet... of nou, ik voel misschien wel iets wat van drank... maar ik doe dus niks er vervolgens mee. En ik moest eraan denken omdat we een bericht kregen van Sophie in de DM. En zij zegt van, ik lees al heel lang het Parool. En ik heb het idee dat daar veel freelancers werken. Want ze zijn niet consistent in hun taalgebruik. Dus de ene keer is het blank, dan is het weer wit. Ik heb hierover al meerdere mails gestuurd, maar telkens zonder succes. Zou het misschien werken als jullie vanuit Damn Honey, een groot platform met veel bereik, eenzelfde soort mail sturen of de redactie via de socials benaderen? Als dit zou werken, zou ik enerzijds teleurgesteld zijn dat mijn berichtgeving hierover wordt genegeerd.
Eerlijk.
Omdat het niet relevant genoeg is. Als blijkbaar één feministische snotneus haar mond opentrekt. Maar aan de andere kant geweldig als ze hierdoor consistent hun taalgebruik zullen aanpassen. En daar heeft ze denk ik dus wel een punt. Dat als je het als individu doet, dat je minder snel gehoord wordt. Maar goed, als al die Nidia's die dus dat zien en denken, maar niet een mail sturen, dat wel zouden doen, zou dat denk ik dus wel effect hebben.
Ja, en je merkt het al, als wij een oproepje plaatsen over iets van, dit gebeurt er met, wat was het, fans of met Linda of zo, en dan spreek je erover uit, dan sturen meerdere mensen in één keer, omdat er zo'n influx aan berichtjes van individuen die dus allemaal de pen in kruipen.
Ja.
En het werkt, want er is altijd effect.
Ja, tuurlijk. Als zij 50 berichten krijgen, 100 berichten krijgen, dan denken ze al van, oh shit. Dus hoe meer, hoe beter.
Ja.
Dus,
ik ben echt opgegroeid in een huis. Mijn moeder, we noemden er altijd de brievenschrijver. Omdat als ze een klacht had over iets, dan ging er meteen een brief uit. En dan deed ze ook heel vaak, deed ze dan de Consumentenbond in de CC. En dan kreeg ze zeg maar meteen een reactie. Of
top.
Kassa, deed ze dan
wat een goede aanpak dit.
Ja. En ik weet dus nog een keer, we keken naar NOS en het koningspaar was naar Nieuw-Zeeland gegaan. En toen had je zeg maar de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland, die deden een dans. En toen zei de voice-over, die zei toen, dit waren de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. En daar werd mijn moeder zo boos om, omdat ze zei, hoezo waren? Dit zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Ja. Die heeft toen echt een fucking boze mail naar NOS geschreven. Dus ik ben altijd een soort van met dat opgegroeid van, stuur een brief.
Ja, en doe je het zelf ook nog wel eens?
Ja,
dus we moeten dit gewoon vaker doen.
Of ik heb het er met mijn moeder over en dan doet mijn moeder
het. Dus voor jou. Ja. Nou, hierbij ook een verzoek aan je moeder.
Ik zal het even zeggen.
Parel. En
wat misschien mij ook tegenhoudt, is dat ik denk dat het dan weer een soort heel... epistel heet dat, geloof ik.
Ja,
een soort lang
epistel,
ingewikkeld. Epistel. Ja. Heel chic woord voor lang bericht. Lang uitgebreid bericht moet zijn. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan gewoon heel kort schrijven van, hey, dit valt me op en het is niet oké. Waarom doen jullie dat?
Ja.
Vraagteken. En dan kunnen ze uitleggen waarom ze het doen. En dan hopelijk snappen ze dan dat het niet oké is.
Ja.
En trouwens, dit wordt heel lang. Maar goed, hierop aansluitend, wat ik ook heel veel tegen ben gekomen, Ik heb net een puppy, ja ja. En daarvoor moet ik heel veel nieuwe spullen kopen. Bij webshops ook af en toe. En dat daar dus heel vaak alleen de man-vrouw optie is. En ook daar dat ik dan dus hetzelfde... Dus ik had het eigenlijk op meerdere dingen. Op dat blank en wit, maar ook op man-vrouw. Dat ik dan denk van... Ja, zo'n mail sturen naar een of andere dierenwinkel. Heeft dat al wel zin? Nou,
ja.
Doe het gewoon.
Ja.
Ja.
En Marilotte hoor.
Als je luistert, ook niet. En iedereen, ja. Iedereen. Ja. Sagit, heb jij iets minst feministisch uitgespookt?
Nou, het heeft ook een beetje met een serie te maken. Ik zat op Twitter en toen had iemand een hele thread gemaakt over hoe onfeministisch Sex and the City is. En ik ben een enorme Sex and the City fan en ik betrapte mezelf er een beetje op dat ik dacht, nee, don't ruin this for me.
Ja, 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 herkenbaar.
Dus ik denk dat is denk ik mijn meest... onfeministisch.
Dat je
dat ik
toch
dan...
heel even wil verdedigen of dat je denkt van niet ook dit.
Ja, van don't take this for me. Maar er staat wel hele rake dingen in.
En kijk je het nog wel eens terug nu?
Ja, ja, ja.
En... Maar heb je dan niet ook dat je denkt, ai.
Ja en nee, omdat ik me heel erg realiseer, je kan er nu niks aan doen. Het is gewoon een ik zie het gewoon een beetje als geschiedenis, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon een soort van time capsule van die tijd, van hoe televisie toen was, hoe mensen er toen mee omgingen. En het enige wat we nu kunnen doen is daarvan leren.
Mm-hmm.
Maar ik geniet er nog steeds van. Vind ik het jammer dat er minder mensen van kleur in zaten. Achteraf gezien, ja. Maar toen had ik dat gewoon niet door, omdat ik niet beter wist.
Ja,
wat misschien heel verdrietig is, maar...
Witte tv-bubbel heel erg in die tijd.
Weet je wel, ik wist niet beter.
Ja.
Dus ik kan er op die manier kan ik er gewoon heel erg van genieten. Nu zou ik het veel minder waarderen. Ja. Als het nu uit
zou komen, dan zou de wereld te klein zijn.
Snap je?
Ja.
Maar voor... En hetzelfde heb ik met Friends. Friends krijg ik dat ik denk...
Ik wil dat net zeggen.
Ja,
ik heb het ook.
Maar dat ik denk, ja, we kunnen er nu wel hele think pieces over gaan schrijven, maar het is niet dat dat we die mensen nu nog...
Dat je er nog wat aan kan doen. Maar ja, dat die bewustwording is wel goed.
Ja.
Want met Modern Family heb ik het ook hoor. Dat ik, dat ik echt met samengeknepen billen zit. Zo af en toe dat ik denk... Oh, ik heb wel het idee dat het door de seizoenen heen dus... Dat ze daar wel beter mee bezig
zijn. Zeker. Ze groeien echt met
mee
in die serie. Ja.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
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 Post. Post. Oké, komt-ie. Hey, damn honey. Allereerst wil ik graag vertellen hoe onwijs cool ik jullie podcast vind. Bedankt. Ik leer er veel van en vind jullie geweldige vrouwen. Bedankt. Ik zit bij een, zou je denken, onschuldige studievereniging. Niet studentenvereniging, dus dat is een verschil. Waar helaas een beetje een slut-shaming cultuur heerst. Daarover heb ik een vraag voor jullie. Ik hoop dat jullie tips voor me hebben. Een vriend van me scheldt mij uit voor slet als ik vertel dat ik met een jongen heb gezoend of met hem naar bed ben geweest. Hij is niet zo'n goede vriend dat ik hem echt durf te vertellen dat het me kwetst. Een hele goede vriendinnen die zelf een vriend hebben maken ook regelmatig denigerende opmerkingen over mijn gedrag met jongens. Ik vind dat heel moeilijk omdat ik zelf niets liever zou hebben dan een vaste vriend, maar het helaas niet mee zit. Hebben jullie tips over wat ik tegen hen zou kunnen zeggen?
I thought we were past this. Maar niet dus.
Nee, same.
Nou ja, die studentenverenigingen.
Nou,
studieverenigingen.
Ja, wat is het verschil? Dat wilde ik nog vragen. Wat is het verschil tussen een studie
en een
studentenvereniging?
Volgens mij is een studievereniging is volgens mij wat meer vrijblijvend. Als je je daarbij aanstelt, tenminste, ik ben telkens als ik bij een studie ging, liet ik mezelf erin lullen om ook bij de studievereniging te gaan. Nooit op meegedaan natuurlijk. Maar volgens mij is het dan een soort van dat je dan een clubje hebt waar je ook... samen dingen mee doet. En die organiseren ook feesten en
maar ook activiteiten. Vanuit de studie volgens mij. Dus bijvoorbeeld, ik zat bij media en cultuur. Dus dan had je bijvoorbeeld een filmvertoning of zo, weet ik veel. Dus het is meer studiegericht, maar wel ook borrels. En ook geloof ik van die reizen, dat je dan gekoppeld aan je studie, stel je doet geschiedenis, dat je dan ook, weet ik veel, historische dingen gaat bekijken of zo.
Ja.
Terwijl een studentenvereniging, dat staat los van je studie. Dat is gewoon iedereen bij elkaar. En dat is meer het core en zo,
Ja, okay. Of iets anders. Maar dat het core is een studentenvereniging.
Is een studentenvereniging, ja.
Ja.
En dat hangt niet aan je studie vast, in je studie wel. Maar ik heb volgens mij, mijn idee erbij is ook dat de studievereniging altijd ietsje minder of meer
milder. Er is ook geen ontgroening en zo.
Nee, het is gewoon, het is vanuit de universiteit.
Een letterlijk een
hoogschool.
Studievereniging.
Ja, oké. Ja, dus het verbaast me, het verbaast me misschien niet, want in sommige organisaties hangt zo'n cultuur natuurlijk gewoon. Maar bij studentenvereniging denk ik er eerder aan. Dan denk ik ook aan het verhaal van Milou Delen, die bij Vindicat zat in Groningen en daar echt ergens doorheen moest breken, omdat het gewoon zo'n slutshamecultuur was. Heel vervelend dat je daar in zit. Zeker omdat ik denk ik ook, gewoon, ja, dit zijn ook je matties.
Ja, vooral als het dus vrienden of vriendinnen van je zijn die dit soort opmerkingen maken. En ik zat hier dus over na te denken. En we hebben een boek geschreven met 50 shit-opmerkingen die je als vrouw kan krijgen en hoe je daarop moet reageren. En toen dacht ik opeens, we hebben gewoon helemaal niks over slutshaming. Of terwijl dat best wel veel, denk ik, nog wel voorkomt. We hebben dat gewoon, dat hele thema hebben we gewoon niet behandeld.
Maar ik dacht dus echt dat het erin zat.
Nou, niet.
Maar het is niet zo.
Dus we moeten nu on the spot even met scherpe opmerkingen komen.
Ja.
Want wat ik denk voor deze briefschrijver, als je dit weet, dat ze zo denken en zo tegen jou praten, als je van tevoren er dan even over nadenkt van, wat zou ik volgende keer eigenlijk willen reageren? Nou, kan ik me voorstellen dat je bij zo'n vriend die een soort vriend is en niet een echte goede vriend, dat je daar een andere opmerking tegen wil maken dan tegen je goede vriendinnen.
Ja.
Nou, ik heb even zitten brainstormen. Nou, ik dacht, wat kan je zeggen? Je kan zeggen, jaloerse schat, kan je tegen zo'n jongen zeggen. Of je kan zeggen,
of tegen een vriendin ook hoor. Want,
ja, dat kan. Zeker. Of, sorry, ik moet nu echt gaan, want over een kwartiertje heb ik mijn volgende seksdate. En over 2 uur ligt die daarna alweer klaar. Dus ik moet echt nu rennen.
Ik moet echt door.
Sorry hoor.
Ja, en de opmerking van Lize Korpershoek doet het ook altijd goed. Is moeilijk voor je, hè?
Dat ik
een actief seksleven heb of zo. Ja. Dat kan je doen.
Ja.
Dat zou een goede zijn.
Of vragen van, waarom moet je daar eigenlijk zo'n opmerking over maken?
Ja.
Wat is het dat je dat dit jou zo
vragen? Ja. Überhaupt is dat denk ik sowieso de beste manier als je niet per se iemand wil kwetsen, als je niet iemand wil wegzetten met een opmerking, is een vraag stellen. Dat komt altijd terug in deze podcast. Een vraag stellen, het
geleerd
beste.
Geleerd van Sylvana Simons. Ja.
En dan zeggen van, waarom vraag je dit? Hoe komt het dat je dit je nu nodig vindt om deze vraag te stellen? Ja. En dan kan je het daarover gaan hebben.
Dan gaat de ander nadenken.
En Nidia die had nog een hele goede.
Vergeten dat we blijkbaar in de jaren 50 leven. Mijn dank voor deze herinnering, wel edele heer. En of mevrouw. Als het, ja. Maar ja, dit zijn natuurlijk dame. Meer een soort van catchy, grappige dingen. Maar de brievenschrijver schreef van, ik wil eigenlijk niet zeggen dat het me kwetst. Dat kan ik me voorstellen, want dat maakt jou ook weer kwetsbaar. Dus misschien is dan dus een vraag stellen of iets.
Is altijd
een goede manier. Ja. Heb jij ervaring hiermee?
Nee, ik denk dat dat misschien de reden is waarom ik zo
dat je denkt
voor
in de war ben.
Ja, gelukkig eigenlijk. Ja. Nee.
Jij, Marilotte?
Nee, ik deed niks. Ik deed nooit wat vroeger.
Ja, maar ik wil net zeggen, ik eigenlijk ook niet. Dus misschien
is dat ook wel
de reden.
Ja, nee, ik ook niet. Dus we kunnen geen ervaringen uit eerste hand geven. Maar goed. Oké, ik hoop dat je hier wat mee kan. Poststuk 2. Lieve Nidia en Marilotte. Ik luister jullie podcast momenteel helemaal opnieuw. Omdat het gewoon mega leuk is. Dat vind ik echt best wel tof.
God.
En nou heb ik een vraag waarvan ik even niet meer weet of deze al eerder gesteld is. Nou, zover wij weten niet. Dus daar komt ie. Ik werk in de zorg/sociale sector. Als ik vacatures lees, staat daar vaak het volgende in. Wegens de huidige samenstelling van ons team zijn we op zoek naar een mannelijke kandidaat. Ik neem dan aan dat het betreffende team dan dus bestaat uit grotendeels vrouwen en dat de organisatie er daarom een man bij wil hebben. Ergens denk ik dan, oké, het is ook wel leuk/handig als er evenwicht is. Want in de zorg heb je natuurlijk ook mannelijke cliënten die graag een man als hulpverlener willen. Anderzijds stuit het me echt tegen de borst als ik dit in een vacature lees. Want waarom moet er per se een man aangenomen worden? Wat brengt een man dan mee wat een vrouw per definitie niet heeft? Het gaat toch om iemands vaardigheden als je een nieuwe collega zoekt? Ik hoor heel graag wat jullie hiervan vinden. Ik ben zelf een keer bij voorbaat afgewezen voor een functie omdat ik vrouw was. Dat ging om een functie van jongerenwerker. En toen kreeg ik ook als reactie dat de voorkeur uitgaat naar een man vanwege de samenstelling van het team.
Ja. Dit is een beetje de.
Wat zijn jullie thoughts?
Ja, dit is een beetje de omgekeerde vrouwenquota. Ja. Waar wij altijd wel best fan van zijn. Of in ieder geval waarvan we vinden dat het een goede zaak is als het op een beetje een kunstmatige manier rechtgetrokken wordt. En dan heb je het vooral. Bij vrouwen gaat het over dat je ze mist in het bedrijfsleven en in de politiek. Maar in de zorg en in het onderwijs werken natuurlijk relatief veel vrouwen. En ik kan me dus voorstellen dat je die ongelijkheid ook recht wil trekken. Dus het mechanisme is dan hetzelfde. Ik kan me wel voorstellen dat je het heel kut vindt. Dat je afgewezen wordt, zeg maar, als individu mag je dat ook best vinden. Maar ik vind het op zich wel een goede zaak dat ze proberen om.
Ik denk ook dat ze de vraag een beetje net aan het begin van de van de berichten al een beetje beantwoordde, toch? Over het feit dat je soms mannelijke cliënten hebt.
Bijvoorbeeld, ja.
Ik bedoel, als ik bij de huisarts ben, heb ik ook altijd veel liever een vrouw. Maar ik kan me voorstellen dat een man veel liever een man heeft.
Ja. Ja. Ja, en dat het goed is voor het team. Want ze vraagt ook van wat brengt een man nou, wat dan, ja, wat brengt een man mee, wat een vrouw per definitie niet heeft. Ik denk niet dat dat het per se is. Dus dat een man per definitie iets brengt wat een vrouw niet heeft. Want je hebt heel veel verschillende soorten mannen en vrouwen. Dus het is niet dat we zo hoeven te denken. Maar meer dat ieder een eigen ervaring met zich meedraagt. En dat die ervaring waardevol kan zijn.
Ja.
En dan is het toch ook wel handig om een team te hebben waarin verschillende ervaringen en verschillende ideeën meegebracht worden. Net als met de politiek.
Precies.
Ja.
Dus dan gaat het meer over representatie dan of de een beter is dan de ander.
Ja, maar we hebben het daar ook wel eens over gehad dat het dus misschien wel beter is. Ook al is iemand heeft iemand dezelfde skills. Op het moment dat hij dus die andere ervaringen met zich meebrengt. Dat dat dus eigenlijk ervoor zorgt
dat je beter bent. Ja. Ook al is het misschien in techniek of zo niet zo. Of in vaardigheden.
Ja. Dus ja, eigenlijk zijn we wel voor. Maar inderdaad, wat jij al zei, Marilotte, het is voor
het is kut.
Op de individu is het heel rot om te horen van ja, je bent niet aangenomen, want je bent een vrouw.
Nee,
ja,
ik snap ook
heel stom. Heel,
ja, en ik snap ook altijd als er commentaar is op die vrouwenquota. Je wilt toch niet afgewezen worden omdat je man bent of aangenomen omdat je vrouw bent. Ja, het kan misschien stom voelen, maar het is gewoon voor the greater good of zo.
Ja, ook met de hoop dat het dan later beter wordt. Want nu we het dan toch over die verdeling hebben, de radiowereld, zover wij weten, is dat ook nog best wel man en wit gedomineerd. Mm-hmm. Zie jij dat ook zo? Vanuit jouw.
Nu moet ik zeggen dat bij 3FM gaat dat best wel goed. We hebben best wel veel vrouwen. Bij Phonix gaat het ook hartstikke goed. Die liepen daar geloof ik in voor, als ik me niet vergis. Mm.
Ik zat bij 538 te kijken. En dat
is 538. Oké, hij viel er even uit. We hadden een technisch probleem. Toen moesten we een man daarvoor vragen om het op te lossen.
En maar
we
zijn er weer. Net weer weg.
We waren
opgelost.
Bij de ballenbak van 538. Ja, wat 538, wat is daar nou weer, jongens? Wat is dit? Wat
jongens,
doen ze niet?
Ja,
geen idee.
Ja.
Ik heb geen idee. Ik bedoel, als ik me niet vergis, heeft Frank Dane had niet zo lang geleden ook nog zo'n domme opmerking gemaakt.
Ja, heel dom. Laat ik hem er even bij pakken. Ja. Want ik heb hem, ik had het gequote. Ja. 2019 zei hij tegen het Parool. Hij zei dat dat iedereen blij zou moeten zijn met goede nieuwe vrouwelijke radio-dj's. Maar soms denkt de 538-dj, dus Frank, dat ze er in Nederland niet zijn. En dan, quote, wat ik bedoel. Claudia de Breij maakte een werkelijk fantastisch radioprogramma bij 3FM. Maar dat was Personality Radio, met 4 liedjes in een uur. Een vrouw die 13 liedjes in een uur doet, ik heb haar nog niet gezien.
Ik draai er 15.
Ik wou net zeggen, ik draai er 15 in een uur.
We zaten al een beetje te tellen. Ja.
Zeg, niet kan dit hoor, mensen. En ik ben niet de enige.
En hij bedoelt dan, want dit vind ik helemaal offensive. Want dan zegt hij van, de snelle manier van radio maken die hij bedoelt is één van de moeilijkste dingen. Technisch heel lastig. Het is op de radio veel moeilijker om kort te praten dan om lang te praten. Maar begrijp me goed, ik weet zeker dat ze bij 538 staan te juichen als er een vrouw opstaat die het kan. Dus hiermee zegt hij ook van, het is technisch heel lastig.
Het is te moeilijk voor de vrouwtjes.
Ja, dat hou ik eruit.
En dan straks kruipt er iemand van het zwakke geslacht omhoog en die wordt dan als een man. Sagiet. Daar is ze.
Ze zijn
ik ben niet de enige. Weet je wel? Ik bedoel, er zijn er hartstikke veel. En het is gewoon, zeg dan gewoon heel eerlijk dat je gewoon naar geen enkel ander radiostation luistert dan 538.
Ja,
daar komt het gewoon eigenlijk op neer.
Ja, wat je kent of zo. Ja.
Echt bizar.
Maar goed, ik kan me dus voorstellen dat je dat de radio, dat het daar dus ook heel goed zou zijn als ze bij een volgende vacature zeggen, we willen een vrouw. En dan zouden we dat ook heel erg toejuichen om even terug te komen op die brief waar we het net over hadden.
En dan zou het voor een man die dan solliciteert zijn. En dat mag dan.
Precies. Ja, en dat is dan heel vervelend. Ja. Maar de afgelopen jaren waren het alleen maar mannen.
Ja.
Ik wil zo meteen nog verder met je praten over het radio en het seksisme verhaal natuurlijk. Maar dat komt dan zo nog. Want we hebben nog één laatste brief.
Poststuk 3. Hoi, lieve meiden van Damn Honey. Allereerst wil ik even mijn waardering uitspreken voor jullie podcast. We laten deze zin altijd staan.
Ja, tuurlijk. Zou ik ook doen.
Ik ben fan sinds het eerste uur en hoop dat jullie nog lang door kunnen blijven gaan. Jullie inspireren me om meer voor mezelf op te komen en dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Ik mail jullie met een vraag, of eigenlijk meer met een probleem. Zolang als ik mij al scheer, heb ik last van scheerbultjes rond mijn bikinilijn. Dit heeft ertoe geleid dat ik veel donker littekenweefsel heb, wat goed zichtbaar is als ik een onderbroek of bikinibroekje draag. Dit samen met de rode scheerbultjes maakt dat ik erg onzeker ben. Of dat ik er erg onzeker over ben. Nu zie ik de laatste tijd steeds meer meiden, waaronder ook jullie, die trots bijvoorbeeld hun cellulitis en andere mooie lichamelijke features laten zien, waardoor ik dit zelf ook meer ben gaan omarmen. Ik betrap me erop dat ik altijd wanneer ik een bikinifoto zie, stiekem even inzoom om te kijken, zouden andere mensen ook last hebben van scheerbultjes, of ben ik echt de enige hierin? Mijn vraag aan jullie is, hebben jullie toffe voorbeelden van hoe andere vrouwen scheerbultjes in een positiever daglicht zetten, zodat ik me minder alleen voel hierin? En hebben jullie een gouden tip voor me hoe ik dit kan verhelpen? Het gaat mij niet zozeer om dat ik al helemaal glad wil zijn daar beneden, maar de bultjes zijn erg pijnlijk. Keep up the good vibes. Jullie zijn toppers.
Ja, scheerbultjes. Ja. Bikinilijnen. Nou, ik, als ik vanuit mezelf mag beginnen. Als ik mij scheer, dan ziet het er nog steeds niet mooi glad uit. Zeg maar, die haartjes die zitten zo onder de huid. Ja, ik probeer het nu voor te doen. Daar heeft niemand wat aan die luistert.
Het is wat donkerder.
Zeg maar, het groeit. Ik kan het niet weg. Als ik het wegscheer, is het niet opeens super silky mooi glad. Dus voor mij is het ook echt een raadsel hoe het kan dat je altijd op reclameposters of zo, dat je altijd van die super gladde, maar ook voor oksels, voor mijn benen geldt wel, is net anders. Daar groeit het denk ik net anders. Maar het is ook echt iets waar ik me heel erg lang voor geschaamd heb. En vroeger droeg ik dus ook altijd bikinibroekjes met van die korte pijpjes. Terwijl ik dat helemaal niet zo mooi vind staan bij mezelf. Maar dan zag je het niet. En dat vond ik dus heel prettig. En ook nu nog, als ik een bikini aantrek, dan is het altijd even van, oh ja, kan je het nou wel of niet zien? En dan denk ik nu altijd van, mensen letten daar niet op. En als ze er wel op letten, dan is het ook pech. Maakt niet uit.
Ja, of maar ze zoomen erop in. Maar dat is alleen maar dan omdat ze zich minder alleen willen voelen.
Ja, en dat is natuurlijk prima.
Ja.
Maar dat zou ook betekenen dat er gelijk een foto wordt gemaakt. Maar ik bedoel gewoon als je gaat zwemmen.
Oh zo, ja. Nee, daar letten mensen niet op. Nee.
Maar toen we gingen 2 jaar geleden geloof ik naar Milkshake, Marilotte en ik en onze huisgenoten. En toen had ik een soort heel sexy lingerie pak aan. Dat was echt heel goed. En daar had ik ook, dat weet je dat nog? Toen was ik ook de hele ochtend van, maar ik krijg die zones niet glad en help en hoe. En uiteindelijk heb ik het gewoon gedaan. Maar ik snap dus ook niet hoe het kan en hoe je het wel voor elkaar krijgt.
Maar jij had het zelfs toen wij een keertje in een zwembadje gingen achter in de... toen gingen we niet zwemmen. Toen zei jij... Toen gingen we op het balkon dat zwembad vullen. En toen zei jij, eindelijk hoef ik me eens een keertje niet helemaal glad te scheren. Dit scheelt zoveel gedoe.
Ja, ik maak me dus hier heel erg druk om. Dus ik kan me heel erg... ik herken wat deze schrijfster stuurt. Maar ik vind het wel jammer dat het zo is.
Ja, en als de haar vraag is dan... Ben ik de enige? Nou, ik weet vrij zeker dat je niet de enige bent.
Nee, absoluut niet.
Als je het online ziet, is het waarschijnlijk gefacetuned of gefotoshopt.
Ja, precies.
Absoluut. Waarschijnlijk.
En dat is goed om je toch elke keer te realiseren.
En ik wil ook wel zeggen, er is ook een heel groot verschil of je harst of dat je scheert.
Ja.
Want als je harst, dan wordt het sneller dus wel glad. En heb je
het er helemaal uit, hè?
En dan heb je dus inderdaad niet dat bob... Ik weet precies wat je bedoelt met dat bobbeltje. En ook als je vroeg begint met harsen, dan wordt het ook niet donker.
Is dat zo? Dat vraag ik me af of dat niet het gewoon een mythe is.
Nee, het scheren maakt je...
Maakt het donkerder.
Ja.
Ja, nou ja.
Tenminste...
Verkeerd begonnen dan, hè?
Misschien is het wel een mythe, I don't know. Maar bij de mensen die ik... werkt het wel.
Ja, ik durf dat niet. Maar ook, ik wil het ook helemaal niet. Even los van of je het ook wel of niet durft, denk ik. Ja, dan moet je weer daarheen.
Nee, ja, ik zou...
Daar weer oncomfortabele small talk gaan hebben met mensen.
Het enige is gewoon, wat zij heeft, als je scheert... Ik heb op een gegeven moment... Het is gewoon, ik vind het super oncomfortabel.
Ja.
Dat is het meer. Ik vind het scheren gewoon...
Als in irritant om te doen of pijnlijk ook?
Nou, het is ook de fase als het zeg maar gaat groeien. Ja, net daarna.
Jeukt.
Oh, dat is zo irritant.
Ja, klopt.
Ja, dat is
En als ik dus hars, dan is het gewoon even 2-3 weken weg. En de haren komen
zo
minder
lang
hard.
Is het echt weg.
Het verschilt bij persoon, hè?
Ja.
En de haren komen minder hard terug.
Ja, ja.
Dus als het dan teruggroeit bij mij dan komt het zachter terug. Want die haren waren gewoon vet hard op een gegeven moment gewoon... En ik trok dat gewoon niet meer.
Nee.
Je was al klaar.
Ja.
Dat is dan dus ook een tip.
Ja, en wat ik dus... En als je dus liever wil houden bij scheren... Want ik zou dus het harsen niet willen... Want het lijkt me echt te veel gedoe.
Ja.
En scheren vind ik eigenlijk ook wel gedoe. Ik sla de hele tijd bij banen over op mijn benen. Ja. Ja. Maar dan... Ik ben groot fan van de scheercreme Dirty van Lush. Dirty. En dat maakt je huid heel zacht. Want ik heb zelf niet echt last van die bultjes. Maar wel van dat het jeukt of een beetje pijnlijk is. Mm-hmm. En dat is door die scheercreme is het allemaal zachter en chiller. Dus zou je nog een keer kunnen proberen. Gewoon en even een beauty tip.
Gooi er gewoon even.
Doe me ook.
En ze vroeg ook of we accounts wisten van mensen die online scheerbultjes laten zien. Nou, toen ging ik dus zoeken op hashtag razorbumps. Nou, dan krijg je vooral heel veel tips met hoe je er vanaf komt. Ja. En die tips, dat zijn gewoon meer advertentieachtig.
Ja. Pagina na pagina op Google, alleen maar hoe kom je er vanaf?
Dus ik heb eigenlijk wel een idee. Namelijk, voor iedereen die dit aandurft, maak een foto van je bikinilijn. Of van de voorkant van je vulva, terwijl je dus een onderbroek of een bikini of whatever aan hebt. En hoef jij daar helemaal niet op te staan. Vervolgens mail je dat naar ons of je DM't het naar ons. En dan maken wij een post, anoniem, met al die foto's. En dan kunnen we laten zien van dit is hoe het er normaal uitziet. Het is niet raar. En een andere tip, want ik weet dus niet per se een account die dat actief zo laat zien. Maar ik weet wel dat ik bij Billy, dat is een scheermerk, voor het eerst foto's zag van vrouwen in badpak met een bikinilijn waarvan ik dacht... Hey, dat lijkt op mij.
Ja. Ja.
Want dat is dus niet super glad. Het zijn niet per se scheerbultjes, maar wel niet super glad. Of dat er een beetje haar zo bij het broekje er langs komt.
Ja, een beetje stoppeltjes en zo.
Ja, en dan stond er ook een quote bij. Zoiets van, volgende keer als je dat ziet. Of nee, wacht. Als je het ziet, dan zou je niet moeten zeggen van... Oh, je bent vergeten te scheren of zo. Maar dan zou je moeten zeggen van... Oh, ben je het lekker aan het laten groeien? Ja, dit is precies een soort van wat we willen met de mensen.
Omdenken.
Ja, dus stuur allemaal je hashtag razorbumps of gewoon bikini-lijnfoto's. En dan maken we er wat moois van. Ga ik er zelf ook tussen staan. En je kan mij herkennen, dit is even een verhaal wat ik toch even wil vertellen. Je kan mij herkennen aan een litteken, want ik had laatst lag ik popcorn te eten in bed. En ik kwam net uit de magnetron. En toen scheurde ik het zo open. Nee. En ik lig heel vaak in bed zonder kleren. En toen gingen dus die niet gepopte korrels, die echt 800 graden zijn.
Nee. Oh nee.
Rechtstreeks mijn bikini leiden.
Maar je hebt dit al twee keer aan mij verteld. En ik heb nog steeds, als ik het hoor, dat
er
ik zit het
er
zo
dus
voel.
Het grootste deel was op mijn bovenbenen. Daar had ik allemaal rode vlekken. En er is er één litteken in mijn bikini lijn. Dit is wel grappig. Ja. Dus.
We moeten het even hebben over vrouwen in de muziek. Een onderzoek dat liep van april 2016 tot april 2017 liet zien dat er op 6 grote zenders, 3FM, 538, Q-Music, NPO Radio 2, Phoenix en Sky Radio, een kwart van de gedraaide artiesten vrouw was. In 2018 was 18% van de artiesten in de top 2000 vrouw en slechts 4% van die vrouwen waren vrouwen van kleur. Waarover muziekproducent Roland Molendijk destijds bij RTL Boulevard zei: vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek.
Festival line-ups worden ook nog altijd grotendeels gedomineerd door mannen. De grote bazen achter deze line-ups verschuilen zich graag achter argumenten als kijken naar de commerciële waarde. Dat het megafestival Primavera met hun 2018 editie hun record aantal bezoekers verbrak, terwijl ze dat jaar bewust een 50-50 line-up neerzetten, is blijkbaar geen bewijs dat het commercieel niet onaantrekkelijk is om vrouwen een gelijke kans te geven om te komen spelen.
Over dit alles praten we met radiovrouw Sagit. Je bent nowadays 4 dagen in de week op 3FM te horen en toch begrepen wij uit betrouwbare bronnen, Google, dat je, dat je vroeger helemaal niks met de radio had. Hoe is het dan zo ver gekomen?
Per ongeluk. Het was een beetje een nicht van mij die zei op een gegeven moment... Ik was net klaar met de schooljournalistiek. En ik wist niet zo goed wat ik wilde doen. Want ik was afgestudeerd in televisie en ik wilde heel graag produceren. Achter de schermen leek me wel leuk. En toen zei een nicht van mij van... Oh ja, best wel een fijne stem om naar te luisteren. Misschien, ik zag een vacature online staan bij Phonix. Misschien moet je het doen. Of moet je een demo insturen. Toen heb ik een beetje als een grap met mijn zusje heb ik toen een demo gemaakt... Alleen ik dacht, ja, dat wordt toch nooit iets. Dus toen heb ik ook gesolliciteerd voor productie. Omdat ik dacht, ik denk dat ik dat wel kan. En toen werd ik op sollicitatiegesprek uitgenodigd voor beide functies. Als idee van, oké, je hebt nog geen radioervaring. Vind je het goed om dan eerst te produceren? Zodat je een beetje kennis krijgt van de radiowereld. En dan gaan we daarna kijken of je kan presenteren uiteindelijk. Dus toen ja, heb ik eigenlijk een beetje dat pad bewandeld.
Maar toen ging je al redelijk snel naar presentator dan toch ook?
Ja, binnen een jaar.
Ja.
Ja, ja. Dus ik heb geproduceerd voor de middagshow voor Murat en Shai. En dat was echt gewoon in een rap tempo heel veel geleerd over radio. Voornamelijk door die twee. Gewoon, die hebben me gewoon heel veel geleerd in een hele snelle tijd. En toen ben ik dus kort daarna, want je begint bij veel radiostations begin je dan in de nacht. Mm-hmm. Dus toen ging ik naast het produceren, ging ik ook nog twee shows maken in de nachten. En toen op een gegeven moment ging dat balletje een beetje rollen. En toen kreeg ik een show op de zondagavond. En toen in 2018 de overstap gemaakt naar 3FM.
Toen werd je gebeld van, hallo. Zou je bij ons niet misschien?
Ja.
Heel vet. En ja. Nu dus 4 dagen in de week.
Ja.
En nou weten wij dus eigenlijk niks van radio maken. Dus wij vroegen ons af van hoe zit dat met het samenstellen van een playlist? Want we hebben dus net dat onderzoek aangehaald. Mm-hmm. Van, dat is wel even geleden, 2017.
Ja.
Dat 25% van de artiesten vrouw zijn. We vroegen ons één af hoe dat nu zit. Maar toen vroegen wij ons eigenlijk ook af van kan je dat eigenlijk wel zelf beslissen? Ook als presentator. Dus hoe gaat zoiets in zijn werk?
Ja, al die 15 nummers die jij in 1 uur draait, kies je die zelf?
Misschien het is sowieso belangrijk om te zeggen dat het is natuurlijk bij elk radiostation hanteren ze natuurlijk andere playlisten. Je moet natuurlijk ook heel erg kijken naar genre en
publiek.
Ja, en publiek. En 3FM zit... Ik denk dat ik wel kan zeggen dat het iets meer in de alternatieve hoek zit, zeg maar, over het algemeen. En dan mijn programma 3 voor 12 Radio zit dan nog linkser.
Oh ja.
In die, dus wij zitten zeg maar echt in de hele alternatieve hoek. En dat betekent ook dat mijn show heeft een uitzondering. Ik heb een eigen playlistmaker die zeg maar alleen voor 3 voor 12, die eigenlijk echt alleen in dienst is voor 3 voor 12.
Voor het ene programma, ja.
Ja, precies. Dus dat is sowieso al heel erg uitzonderlijk. Mm-hmm. En ik weet niet precies hoe dat toen in 2016 en 2017 ging. Natuurlijk. Maar nu, tegenwoordig, hebben we wel formules om ervoor te zorgen, of die ons dwingen erop te letten dat het gelijk is.
Ja,
eigenlijk.
Oh, ja.
Dus hoe zit het met de playlist? Ik werk dus heel erg nauw samen met mijn playlistmaker Sander Kerkhoff. De goat.
De Messi van de radiowereld.
Ja, echt. Als het op playlist maken komt, absolutely. Dus ik werk heel nauw met hem samen. En aan het begin van de week kijken we gewoon naar... Oké, wat is er vrijdag uitgekomen? Want op vrijdag komt eigenlijk de meeste nieuwe muziek komt dan altijd uit. En dan mag ik mijn favoriete tracks mag ik aan hem doorgeven. En je hebt gewoon bij elk radiostation moet je gewoon aan bepaalde dingen houden. Want ja, je hebt dingen als herkenbaarheid. En
ja,
weet je wel, dus hij werkt ook heel nauw samen met de rest van de muziekredactie van 3FM, zeg maar. Want er zijn gewoon een aantal tracks die je gewoon standaard moet draaien. Zoals de mega hit bijvoorbeeld. Dat is dan, weet je wel, gewoon, dus je hebt gewoon een aantal eikpunten. En dan heb ik dus mijn inbreng. En we hebben natuurlijk ook items. En dat verschilt ook een beetje per dag. En we hadden bijvoorbeeld toen met Black Lives Matter Movement hadden we het hele uur hadden we bijvoorbeeld alleen maar protestsongs gedraaid. Oh, dus ja, het hangt ook een beetje af per dag hoe we het indelen en of we een live artiest in de studio hebben en dat soort dingen. Dus ik kan er niet heel specifiek een soort van een pin op zetten van dit is hoe we het samenstellen. Omdat het gewoon heel erg verschilt per dag wat we in de show hebben, wie we in de show hebben, wat er speelt in de wereld op dat moment. Dus ja, dat eigenlijk. En we hebben dus dus ook een formule om te zorgen dat...
Dat enigszins gelijk is.
Als dat ons forceert als muziek... Of als muziek samenstellers, niet ons, maar Sander Kerkhoff dan bijvoorbeeld... om erop te letten.
Ja, en ben jij zelf bezig met dingen als de kleur van je artiesten... of de gender of LGBTQ, zeg maar?
Ik moet denk ik zeggen dat doordat ik 3 voor 12 radio doe... heb ik al een heel groot voordeel, omdat... De muziek die we draaien is ontzettend divers. Mm-hmm. We draaien hip-hop, we draaien indie, we draaien letterlijk bijna alles als het maar gewoon een beetje zeg maar links zit, om maar zo te zeggen. Waardoor ik er niet echt over...
Je hoeft er eigenlijk niet eens meer over na te denken.
Ik denk op het moment dat je focust op één genre, dan wordt je wereld al meteen een stuk kleiner. Omdat je gewoon bepaalde doelgroepen hebt die in bepaalde genres natuurlijk gewoon heel erg domineren.
Ja.
En op het moment dat, omdat 3 voor 12 dat gewoon best wel openbreekt, wordt dat al veel. Heb je veel meer keus.
Ja.
En hoef je er veel minder op te letten. Dus over het algemeen ook als ik dus mijn muziek opgeef voor de aankomende week, is het voor mij gewoon meer, vind ik een track leuk of niet?
Ja.
Als ik dan de lijst zie en het valt me bijvoorbeeld op van, oké, wow, wacht even, we hebben wel echt veel te weinig vrouwen bijvoorbeeld.
Ja.
Dan gaat er misschien wel een track die ik misschien net iets leuker vind, wel sneuvelen.
Ja, 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 ja. Dus je houdt het zeker wel in gedachten. Ja. Alleen het is niet, gewoon vaak niet nodig wat eigenlijk precies is hoe je wil dat het is. Dus er is eigenlijk al enigszins recht getrokken bij dit specifieke programma. Ik denk dat heel veel andere radioshows nog wel daar verbetering in kunnen.
Ja, want het is dan zouden andere radio stations ook werken met zo'n formule wat je forceert in dat,
dat
het...
durf ik echt niet te zeggen, maar ik moet wel echt zeggen, want ik heb hier zelf natuurlijk ook over nagedacht toen ik, omdat ik wist dat we het hier over zouden hebben, en ik realiseer me gewoon heel erg dat, want ik heb natuurlijk bijvoorbeeld ook bij Phonics gewerkt en bijvoorbeeld vrouwen in hip-hop is weer een heel ander verhaal, maar ik merk gewoon dat als om het maar eventjes onder het vlak indie te leggen en dan indie in de breedste zin, weet je wel, indie hip-hop, indie rock, bla bla, dat is gewoon zo'n ontzettend divers groot publiek, als in Solange valt ook onder een indie.
Ja.
Snap je? En het laatste album van Beyoncé valt daar ook onder. Dus het wordt gewoon zoveel groter opeens. Dat was ook een van de redenen waarom ik heel graag dit programma wilde doen. Omdat dat mijn muzieksmaak is. Het is heel breed. Het is een indie rockbandje uit Groot-Brittannië. Maar ik ga bijvoorbeeld ook gewoon heel lekker op een Nigeriaanse artiest die een indie roots track maakt. Snap je? Dus, en dat is het leuke, dat je met deze show kan je gewoon heel erg experimenteren, zeg maar.
Maar even een vraagje, want ik luister dus weinig tot geen radio. Wat is dan, welke programma's zitten bijvoorbeeld vast aan een genre waar je dan ineens allemaal mannen moet draaien?
Het is niet man.
Ja.
Het is niet dat je programma's hebt die vastzitten aan een genre, maar je hebt natuurlijk een radiostation focust zich op een bepaald publiek.
Ja.
Dus bijvoorbeeld Phonics focust zich heel erg op R&B en hip-hop. En als we vooral kijken naar hip-hop, hip-hop is gewoon een man gedomineerd genre.
Ja.
Dus dan wordt het al moeilijker, omdat er gewoon al minder vrouwen zitten.
Ja, dus dan moet je echt actief gaan.
Snap je wat
opletten?
Ik bedoel? Dus dan moet je actiever opletten. Dan moet je daar meer bovenop zitten en iets meer je best voor doen, omdat daar gewoon minder vrouwen zitten. En dat is een lange tijd, dus dat bijvoorbeeld ook zo geweest bij rock. Nu hebben we in Nederland niet een specifiek rock radiostation, om het maar even zo te zeggen. Dus ik denk dat het niet zozeer is van dat er programma's zijn die vastzitten aan een genre, maar ik denk dat het radiostations zijn die zich focussen op een bepaalde doelgroep.
Ja.
En dan wordt het gewoon lastiger of zo.
Ja, en we hebben al zelf denk ook ik wel eens dat gehad dat we hebben zelf ook wel eens gehad, dan gingen we naar de radio en dan mochten wij een aantal nummers laten horen. En toen hadden we ook Mona Haidar hadden we ook gekozen. En toen werd zij dus ook geschrapt, omdat het dan toch
Vaag.
Te raar, of dat kennen ze niet, of dat paste dan niet. En dan de Lizzo werd dan dus, dat is dan wel goed, want dat is natuurlijk nu poppy en heel bekend. En dat mocht dan dus wel.
Maar dat was eerst ook raar.
Dat was natuurlijk
snap
eerst,
je wat ik bedoel?
Absoluut,
dus bijvoorbeeld echt een Solange zou je bijvoorbeeld nooit horen op Phonics.
Want?
Ja, omdat dat dus te links is. Het is net iets te vaag.
Oh ja.
Snap je wat ik bedoel? En
ik snap het, maar ik vind het ook onzin. Of tenminste,
maar het is meer, je moet je
je publiek richten. Ja,
precies,
dat vind ik logisch.
Snap wat ik bedoel? Maar en ik denk persoonlijk dat dat de kracht ook is van Phonics. Die hebben gewoon zo goed in mind wat het is, wat hun doelgroep wil horen.
Ja.
En ik denk dat dat hun kracht is. Maar dat is wel meteen, denk ik, het voorbeeld wat ik dus bedoel met, daardoor wordt je wereld wel kleiner.
Ja, maar ik denk ook niet, het is dus niet een probleem dat ze dan Solange niet willen draaien. Het zou een probleem zijn als ze dus vrouwelijke artiesten die binnen het genre wel passen, dat ze
dat
die
ze
niet draaien. Want
maar
als ik een radiosender aanzet, wil ik ook een bepaald soort muziek luisteren. En zet ik het ook uit als er dan opeens iets komt wat ik helemaal niet aantrekkelijk vind.
Maar,
dat is logisch.
Oké, dat snap ik. Maar het is meer eventjes, het ging ook mij een beetje over dat voorbeeld van Lizzo. Van toen mocht dat wel gedraaid worden, maar heel lang is dat ook raar geweest. Waar is dan die omslag gekomen dat het dan
De tracks. Soms zie je bij artiesten die bijvoorbeeld gewoon heel vaag beginnen en op een gegeven moment, ik bedoel Billie Eilish.
Ja, dat is een heel goed voorbeeld.
Ja. Vonden mensen eerst ook een beetje vaag.
Weird.
En ze dachten, nou, oké, het zal allemaal wel. En opeens was er Ja. En werd ze ook opgepikt door 538. Nou, dat was wel...
Maar dat komt door een specifieke track dan van haar? Of?
Dat kan. Of het is denk ik een samenloop van veel dingen. Van er is een track en op een gegeven moment heeft de mainstream misschien opeens door dat ze underground gewoon heel groot is. En dan heb je gewoon misschien één bepaald platform dat besluit haar op te pikken en andere mensen zien het. En voor je het weet, wordt ze groter, groter en groter. En
je hebt natuurlijk nu ook met Spotify en zo... Vroeger was je gewoon veel meer, moest je radio luisteren. En dan luisterde ik de top 40 en dat was het dan.
Ja en ik ontdek al mijn muziek via Spotify.
Ja, nu is het al veel makkelijker. En als dan een artiest doorbreekt op Spotify. Precies. Maar ik weet hier het fijne niet van. Maar dat er wel best wel veel Nederlandse rappers zijn die dus heel groot zijn op Spotify.
Ja.
Maar van waar radiozenders, laatst is 58 geloof ik daar ook, was er ophef over. Dat ze dan zeggen van we mogen maar één rap track per uur of zo.
Ja,
dat was ook
klinkt
heel...
alsof zij ook met formules werken.
Ja, nogmaals, ik weet niet hoe dat bij 538 werkt. Maar dat is een ding. Want als je kijkt, hiphop is gewoon ontzettend groot in Nederland. Weet je wel, ik bedoel, als ik me niet vergis, ze staan week naar week staan ze in de top 10 van de albumcharts.
Ja, ja.
Dus er is een enorme kloof tussen online, wat er online gebeurt en wat er on-air gebeurt.
Ja.
Snap je? Want ik heb ook heel vaak dat ik dan een gloednieuwe artiest hoor en dan ga ik naar de Instagram en dan zie ik dat ze 10 miljoen volgers hebben. Dat ik denk, I have no clue who you are. Weet je wel? Ja, dat is wel een beetje de tijd waar we in leven. Ja, dat er gewoon twee werelden bestaan.
Ja.
Ook met televisie. Je hebt televisiesterren en je hebt YouTube-sterren.
Ja, klopt. Ja, dat is heel vergelijkbaar. Ja. Alleen het is dan toch wel weer typisch, vind ik, dat het dan dus vooral rappers zijn die dan dus niet gedraaid worden.
Ja.
Waar lijkt mij dan ook een laag racisme vaak ook nog overheen ligt.
Ik denk dat het een kwestie is van vooroordelen. Als in, ik denk dat mensen een heel duidelijk idee hebben van wat een rapper is en wat daar allemaal bij komt kijken. En een soort van, weet je wel, gewoon een beetje erop neerkijken en het gewoon niet zien als echte muziek.
Ja, of als kunst.
Als kunst, inderdaad. Daar heeft het mee te maken. Het heeft nogmaals te maken met het publiek. Ik denk dat de gemiddelde 538 luisteraar misschien inderdaad niet op Boef zit te wachten. I don't know.
Ja.
Ik weet het niet zeker, dat is een aanname, maar ja.
Nou ja. En jouw persoonlijke geschiedenis met muziek? Mm-hmm. Was je altijd van jongs af aan al heel erg daarmee bezig?
Ja. Ik kom uit een heel muzikaal gezin, als in de radio. Of mijn moeder was gewoon altijd platen aan het draaien. Gewoon always.
Echt nog de ouderwetse platen.
Ja, of cd's, weet je wel. Dat was op een gegeven moment, we hebben gewoon een hele cd-kast. En is het korte antwoord.
Wat zijn dan de artiesten die jij uit je jeugd... Of zeg maar een artiest die jij uit je jeugd herinnert... dat je dan denkt, oh mijn god, dat is het. Dat
ik heb het altijd over deze guy, Prince.
Ja.
Oh. Ik heb het altijd over hem. Gewoon by far.
Die is het.
Ja, dat is hem gewoon.
Prince. Ja, je hebt toch ook een albumcover of iets? Je hebt een poster of iets
ik heb
thuis?
Met wie ik van X Base maakte, Pim, toen ik ging stoppen met Base, toen heeft hij inderdaad een hele grote Prince print voor me gekocht. Heel lief en helemaal ingelijst.
Leuk.
Dus die hangt nu boven mijn bank. Ja,
mijn grote liefde.
Ja, mijn grote muzikale liefde.
En door de jaren heen, als je ook bijvoorbeeld vrouwelijke artiesten, als je daarover nadenkt, zijn er vrouwelijke artiesten die een hele grote rol hebben gespeeld in jouw persoonlijke leven? Of die jou inspireren?
Nou ja, ik heb er net al genoemd. Ik vind Solange echt heel vet. Op dit moment vind ik No Name heel sick. No Name is een rapper uit Chicago, maar zij is in de afgelopen paar maanden, en ze is eigenlijk altijd al heel politiek ingesteld, maar in de afgelopen paar maanden is ze echt gewoon from zero to 100 gegaan online. En ze heeft ook haar eigen boekclub en ze is gewoon heel erg bezig met het delen van kennis de hele tijd. Weet je wel, over kapitalisme, racisme, feminisme. Gewoon, zij is gewoon echt unapologetically herself. En dat vind ik heel erg vet om te zien. Ondanks dat ik haar muziek ook heel vet vind, vind ik het ook gewoon heel tof om te zien hoe hard ze durft te schreeuwen, om het maar even zo te zeggen.
Mm,
ja.
Zij heet No Name.
Ja. No Name.
No Name. Okay.
Yes. Ja. En zij is ook iemand die gewoon niet bang is om te leren in front of people. Dus bijvoorbeeld, ze heette eerst Gypsy No Name, geloof ik. Of No Name Gypsy. En toen hadden mensen tegen haar gezegd van Gypsy is gewoon best wel offensive.
Mm-hmm.
En toen heeft zij gewoon heel eerlijk, heeft ze zich zeg maar daarover geleerd, heeft ze gewoon excuses aangeboden, heeft ze gewoon de naam veranderd. Ze had laatst ook een tweet gemaakt over bijvoorbeeld de dingen die ik in de afgelopen paar jaren heb geleerd waar ik me voor schaam. En toen had ze bijvoorbeeld de naam, het feit dat ze kapitalisme, dat ze eerst pro-kapitalisme was en nog allemaal andere dingen. En dat vind ik gewoon heel vet om te zien dat ze gewoon fouten durft te maken zonder zich daar echt voor te schamen. Ja. En gewoon durft te leren.
In en te erkennen ook, ja. Ook nadat het al gebeurd is.
Ja, ja.
En dit is, ik weet, dat is ook iets heel kwetsbaars eigenlijk natuurlijk.
Heel erg.
En heel dapper.
Ja.
Is dat ook wat maakt dat jij soort van verliefd wordt op een artiest? Of is het...
Nee, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen dat in de afgelopen paar jaar ik het er weg van probeer te blijven.
Van het echte idealisme. Hoe zeg je dat? Dat je iemand op een...
Op een voetstuk plaatst. Ja, 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 dat sowieso.
Oh, zo, ja.
Ja, daar probeer ik sowieso van weg te blijven. Maar ik denk ook gewoon te veel te weten over een artiest of zo. Omdat het wordt gewoon zo moeilijk om de persoon los te zien van de kunst. Ik heb ook heel vaak gezegd, eigenlijk interview ik mijn idolen liever niet. Als je een asshol bent, dan is je muziek gewoon forever verpest.
Voor jou dus wel. Ja,
voor mij wel. Ja. Ja. Als ik jou ga interviewen en je bent gewoon niet aardig, ja, dan kan ik gewoon niet meer chill naar je muziek luisteren.
Ja.
Ik heb ook echt even getwijfeld of ik Kevin Parker wel wilde interviewen.
Ja, dat is jouw grote held, hè?
Ja.
Tame Impala.
Ik heb echt even getwijfeld, maar toen dacht ik, nee, ik moet het doen.
Je hebt het wel gedaan.
Ja, ik heb het wel gedaan, maar dat was wel even een punt. En gelukkig was hij heel aardig.
Oh, dat scheelt dan wel. Ja, dan ben je opgelucht. Ja, ik snap het wel, ja.
Ja, ik was echt hoe. Omdat, ja, het is echt moeilijk, hoor, om de persoon los te zien. Je ziet het nu ook bijvoorbeeld met Kanye West.
Ja.
Geniale man, maar een aantal dingen die hij de afgelopen tijd heeft gezegd. Ik denk, ja.
Ja.
Ik kan niet meer chill luisteren.
Hmm, ja.
Ik vind dat heel moeilijk.
En zou je hem dan nog wel draaien? Dus dat zie je dan weer los van, dat is dan weer een soort professionele...
Bijvoorbeeld, goed voorbeeld, R. Kelly draai ik niet.
Oké, ja. Daar heb je gewoon onder heel duidelijk...
Onder geen enkele voorwaarden draai ik niet.
En Michael Jackson?
Michael Jackson draaien we ook niet.
Nee.
Kanye...
Op het randje.
Zit bij mij op het randje.
Let op, Kanye. Je bent close. Pas op wat je doet. We hadden een vraag van de luisteraar. En zij haalde een quote uit de Taylor Swift documentaire. Oeh. Namelijk dat zij zei over vrouwelijke artiesten dat die zichzelf 10 keer vaker reinventen dan mannelijke artiesten. En de vraag van deze luisteraar was dus, hoe kijk jij daar tegenaan? Zie je dat verschil of heb je dat helemaal niet?
Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. 10 keer reinventen. Sowieso, wat bedoelen we met reinventen?
Ja, ik denk dat zij continu bezig is met weer een andere kant van zichzelf laten zien. Of iets heel anders weer doen. Ik ken haar niet zo heel goed.
Ik ken haar
maar
ook
zij
niet
heeft
zo...
wel onlangs dat nieuwe album uitgebracht.
Ja, maar ik bedoel meer gewoon, omdat ze het natuurlijk over vrouwelijke artiesten denk ik in het algemeen, toch? Dus ik zit nu heel eventjes een paar grote artiesten bij te halen.
Nou ja, reinventen, bijvoorbeeld Madonna heeft toch ook heel veel verschillende soorten
muziek uitgebracht
muziek en dingen
looks
gedaan.
En zo.
Ja.
Looks is natuurlijk ook een ding.
Ja, dat lijkt me wel dat je er gewoon opeens heel anders uitziet en heel anders bent.
Terwijl Prince, die was ook wel...
Ja.
En David Bowie. Ja, waren ook echt heel erg bezig met het looks. En
Reinventen de hele tijd.
Maar dat is natuurlijk wel even geleden.
Zeker. Maar ja, nou... Ik zit nu namelijk heel erg na te denken. En mijn favoriete artiesten, waar ook een paar mannen tussen zitten, die reinventen wel. Bijvoorbeeld, ik moet meteen denken aan Tyler, the Creator bijvoorbeeld. Ja. Die reinvent zichzelf ook.
Ja. Ja, ik moet, als ik hier mijn mening over mag geven, ik vind het altijd lastig als mensen gaan zeggen van, vrouwen die zijn altijd, nou ja, dus blijkbaar beter daarin of zo. Daar krijg ik een beetje kriebels van, want dan denk ik van, ja...
Ik heb dat ook heel erg als,
als
de vrouwelijke leiders van bepaalde landen naast elkaar... naast de mannelijke leiders van bepaalde landen. En dan is het, dit doen alle vrouwen goed. Daar kan ik ook niet zo goed iets mee.
Omdat het op het vrouw zijn wordt gespeeld.
Ja, alsof je als
weer
vrouw dus beter presteert in dus muziek of leiding geven aan een land. Dat is gek. Ja, want vrouwen zijn ook gewoon net mensen.
Zijn net mensen.
Ik weet het niet. Ik denk, misschien doelt ze ook natuurlijk wel gewoon een beetje op het... dat het misschien voor een vrouwelijke artiest moeilijker is om houdbaar te zijn. Omdat vaak het begin natuurlijk heel erg gericht is op muziek, op
uiterlijk
hoe je eruit ziet. En dat je dus misschien, omdat ik bedoel, we kijken nog steeds naar de Rolling Stones alsof ze 17 jaar zijn. Terwijl, hoe oud zijn ze inmiddels?
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Nee, klopt, ja.
Terwijl, ik vraag me af... Nou ja, Madonna doet het ook nog steeds.
Ja, maar Madonna
steeds,
maar... die had wel toen ze bij... wat is dat vorig jaar? Bij de Eurovisie Songfestival was er wel veel kritiek ook.
Wat was er dan?
Ze zong vals, dat was één. Maar volgens mij ook dat ze gewoon te oud was om nog dit te doen.
Maar volgens mij had het ook te maken met het feit dat het in Israël was.
Ja, dat ook. Dat ook. Dat los nog daarvan was dat ook zeker een vlag.
Ja, maar klopt inderdaad. Ze kreeg wel kritiek op de leeftijd. Ja. Of dat ze te oud was.
Dat is sowieso voor vrouwen iets wat ze horen. Ja.
Dus misschien dat ze daar een beetje op doelt. Dat vrouwen dat misschien ook zich vaker moeten reinventen. Omdat
Het zou kunnen. Dat, ja, ik weet het ook niet.
Ik weet het niet zo goed. Sorry.
Ik weet toch wel, ik weet wel dat er is onlangs een recensie door Randy Timmer op oor verschenen over Taylor Swift. Wat ik ook seksistisch vond. Want hij schreef namelijk: de 30-jarige Taylor Swift kan eenzaam in de bossen poseren tot ze een ons weegt. Ze is en blijft een multimiljonair.
Ja, maar wat hij ook zei, waar ik moeite mee had. Want dat is misschien een beetje dat reinventen ook. Dan zegt hij van: het is gewoon echt zo'n... Kijk hoor, waar staat het nou? Folklore is hoopteksten die onthullen dat Swift een Disney-esque leven leidt en een Disney-esque beeld heeft van liefdesverdriet. Dus dat het toch een beetje dat je neergezet wordt als een
meisje
wat gewoon niet echt wat in een soort droomwereld leeft.
Ja.
Ik vind dat multimiljonair verhaal ook heel erg raar, want noem een grote artiest die een man is en die een albumcover heeft waarbij een beetje vaag in de verte wordt gestaard. En dan wordt er echt niet gezegd van, maar we vergeten niet dat jij bent multimiljonair bent, hoor. Ja. Wat heeft dat ermee te maken? Dat heeft niks met je muziek te maken.
Nee, dat hele ding droop van seksisme. Maar daar, ik kan me dus wel, als dit het beeld is wat mensen dus van haar hebben, dat ze een Disney-esque leven leidt, kan ik me voorstellen dat ze zoiets heeft van, je moet je reinventen om een soort van meer als, weet ik veel,
als meer als kunstenaar
neergezet
te worden.
Als kunstenaar of als serieus genomen te worden of zo.
Ja, kan.
Ja. Ja.
Eigenlijk gewoon
Maar dit soort recensies die dus waar seksisme overheen zit, vind ik. En we hebben dus net ook al die quote van Frank, die DJ, ook seksisme. Heb jij zelf seksisme of racisme in de radiowereld meegemaakt?
Not to my face. Nee,
dat
gelukkig.
Is al iets. Ja,
ja, ja. Gelukkig niet. Ik zit nu even heel hard na te denken, maar eigenlijk als je hard moet nadenken, dan...
Dat zegt al iets.
Dat zegt al iets,
ja. Want iemand vroeg van hoe je daar dan vervolgens op reageerde. Maar dat is dus niet iets wat je,
nee,
wat je zo boven kan halen.
Nee, wat mij gelukkig niet. Iets, maar ik heb ook wel bij mezelf heel erg het gevoel dat ik op het juiste moment ben binnengestapt. Want je hebt natuurlijk Roosmarijn Rijmer. Die heeft echt een enorme strijd gestreden een aantal jaar geleden. Ik weet even niet meer het exacte jaar. Ik heb het idee dat de vrouwen die voor mij kwamen, die hebben denk ik het meeste shit over zich heen gekregen. Want als we soms wel eens in de DJ-meet zitten te praten en ik hoor hoe er gereageerd werd in de app, de allereerste keer geloof ik dat een vrouw radio kwam maken bij 3FM, valt mijn mond daar van open.
Ja. Dit is echt, als je dan, want Roland Molendijk, sorry hoor.
Ja. Roland Molendijk.
Die zei dan, vrouwen voelen zich per definitie minder senang in de studio. En wij hebben toen gedachte-experimentje gedaan van wat als de muziekwereld was gedomineerd door vrouwen en je probeert er als man in te komen, dan voel je je ook niet senang. Wat jij nu beschrijft is precies dat. Dat je dus wordt bekritiseerd terwijl je je werk aan het doen bent en dan worden er appjes gestuurd. En natuurlijk voel je je dan niet senang.
Ja,
precies. Ja.
En zie dan maar eens door te gaan. En...
Ja, en de kwestie van de lange adem. Ja, hallo, als je de hele tijd je onveilig voelt in je werk en als je niet kan ontwikkelen in je werk, dat is toch, dan zou ik ook niet blijven hangen.
Precies, ja. Precies dat.
En qua thema's, want je hebt met Black Lives Matter heb jij een gesprek met je moeder, wat je had opgenomen, heb je uitgezonden, wat ook veel gedeeld werd.
Hoe reageerde zij daarop ook?
wist zij achteraf dat jij dat ging uitzenden? Of had je dat niet?
Maar ik had het niet van tevoren tegen haar gezegd. Okay. Ik had wel gezegd dat ik dus... Ik had haar dus gewoon gebeld.
Gewoon zelf?
Ik had haar gewoon gebeld, omdat er was op dat moment... We zaten toen zeg maar op het toppunt. Weet je wel, gewoon iedereen zat hoog in zijn energie emotie. En iedereen zat hoog in zijn emotie inderdaad. En dus ik belde haar gewoon meer om gewoon even met haar te praten, weet je wel. Ook gewoon omdat ik zelf gewoon even met mijn moeder wilde praten daarover. En halverwege het gesprek dacht ik gewoon, ik ga het opnemen. Nog niet echt wetende wat ik ermee ging doen. En toen had ik het geëdit en toen dacht ik toch een beetje, ik weet niet of ik dit ga uitzenden, maar ik had het naar mezelf gestuurd. Ik dacht, ik zie wel in de studio. En toen was ik daar met mijn producer en toen liet ik het aan mijn producer horen. En zei ik, ja, moet ik dit uitzenden? En zei die, dit moet je zeker uitzenden. Mm. En dat heb ik toen gedaan. En mijn moeder was dus toevallig aan het luisteren. Dus die stuurde me wel een appje. Ze zei, ik sta te janken bij de radio. En ik vind het verschrikkelijk dat je dit hebt gedaan. Maar ik vind het ook heel goed dat je dat hebt gedaan.
Ja. Niet dat ze zich nu definitief onveilig voelt als jullie een telefoongesprek
hadden. Maar ze zei wel meteen, ik hoef nergens aan te schuiven.
Nee.
Dus,
oh, ja,
en
ja.
En het gebeurde inderdaad dat daarna kreeg ik inderdaad heel veel vragen of ik met mijn moeder aan wilde schrijven. En ze heeft echt meteen gezegd, ik hoef niet in de media. Dus daar was ze heel duidelijk in. Dus dat hebben we ook niet gedaan.
Mijn moeder gesproken. Ik weet dat je luistert, mam. Oh, you're gonna kill me. Maar vanmiddag belde ik haar om te vragen van, mam, wanneer heb jij voor het eerst met mij en Jaël, mijn zusje, gesproken over racisme? Want zij wist natuurlijk, ja, ik heb twee zwarte dochters. Op een dag gaan ze er helaas ooit een keertje mee te maken hebben. En we hadden daar een heel gesprek over. En halverwege begon ik stiekem op te nemen.
En ik hoop dat jullie dat niet meer hebben. Dat wanneer jullie kinderen hebben, dat jullie net als de witte ouders, die kinderen met gewoon, dat je niet angstig hoeft te zijn. Van mijn god, als er wat gebeurt. Die angst hebben wij altijd. Daarom mochten jullie nooit, alleen als de volwassenen, mama mogen met, nee, blijf thuis. Want als er straks iets gestolen wordt in Kruidvat of dingen, ze pakken jou eruit, klaar. Want men gaat ervan uit dat jij het gestolen hebt. Zo werkt het. Zo hoort het niet, maar zo werkt het wel. Want dat is het probleem met jullie helemaal. Jullie zijn hier geboren, jullie hebben geleerd om voor jezelf op te komen en als iets niet klopt, dat je het uitspreekt. En zo hoort het. Maar niet iedereen is daarvan gediend. Er zijn maar enkele landen waar men een klein beetje rekening daarmee houdt. Ik hoop net als wat die moeder gisteren zei in Amerika, dat jullie kinderen een stuk minder daarmee te maken hebben. En dat jullie kleinkinderen er helemaal niet meer mee te maken hebben. Dat alleen kan ik hopen.
Hoe groot schat je die kans?
Nou, het is niet erg groot. Maar we moeten wel vooruit. Dit kan zo niet langer. Dit kan zo niet langer.
En is het voor jou, is het voor jou logisch dat je zo'n gesprek, nou niet specifiek dit gesprek, maar dat je onderwerp als racisme op tafel legt in je radio?
Ja, ik weet nog, volgens mij, ik krijg deze vraag wel vaker van mensen die dan zeggen van ja, denk je daarover na, bla bla. En ik denk dus heel erg dat op het moment dat je een minderheid bent, dat je een beetje een soort van wordt geboren met een superpower, noem ik het maar eventjes, dat je automatisch nadenkt, of zeg maar dat je er niet eens over hoeft na te denken, maar dat het gewoon is voor jou om het over bepaalde dingen te hebben, weet je wel? Ik denk dat waar we het net over hadden, dat het bijvoorbeeld voor witte cis-mannen, die moeten gewoon die moeten veel meer moeite doen om open te staan bij het idee van oké, we hebben dit het plan, maar we moeten eigenlijk ook nog deze en deze en deze mensen nadenken. Maar ik denk bijvoorbeeld voor een transvrouw van kleur gaat dat gewoon automatisch.
Ja.
Daar hoef je bijna niet meer over na te denken. En ik denk dat voor mij als vrouw van kleur geldt dat ook. Snap je? Ik als het Pride is, dan hoef ik niet na te denken van hoe. Ik ben opgegroeid in
automatisch.
Ik ben opgegroeid in Amsterdam in een hele multiculturele samenleving met allemaal verschillende mensen uit verschillende groepen. Dus het is voor mij niet een ding. Dit ben ik.
Ja.
Zeg maar. Dat.
Ja, en dus komt het in je show naar voren. Ja, dat lijkt me ook heel logisch eigenlijk. Maar toch, het is wel een stap die je neemt. En ik kan me ook voorstellen dat je af en toe toch denkt van, als ik het hierover ga hebben, dan.
Zeker.
Net als als witte vrouw dan, als ik me uitspreek over seksisme op de werkvloer. Nou, dat is nu, ik ben al even een tijdje weg daar. Maar dat je dan toch weer die vrouw bent die weer gaat zeuren over seksisme.
En heb je dat gevoel wel eens, ofwel bij je collega's, of dat je van luisteraars commentaar krijgt als je dat soort onderwerp aansnijdt?
Ik moet dus zeggen dat toen ik naar 3FM ging, hield ik mijn hart wel een beetje vast. Want ik ging natuurlijk van Phonics, een soort van een warm, inclusief bad, ging ik naar 3FM. Dus ik heb me hard echt vastgehouden. En ook mijn collega Mark had me uitgenodigd voor een gesprek over witte privilege. En dat ik toen ook tegen mijn collega zei, doe alsjeblieft die app dicht. Want ik was gewoon echt heel bang voor wat er binnen zou komen.
Ja.
En het viel me dus hartstikke mee.
Hmm. Ja.
Dus en ik weet niet of dat gewoon misschien heel erg komt omdat onze luistercijfers op dit moment niet zo goed gaan.
Maar de mensen houden wel van je. Want wij hebben echt zoveel reacties gekregen. We hadden een vragensticker online. Hè? En heel veel mensen zeiden...
Waarom ben je zo knap?
Ik heb geen vraag, maar ik vind haar zo cool. Ben zo blij. Zij is echt een eindbaas. Ja. Je bent prachtig. Waarom ben je zo knap? Ja. Dit zijn allemaal dingen die gezegd werden. Ja. Dus oké, ze zijn er misschien met iets minder. Dat weet ik niet. Ik ken je luisteraars niet, maar ze houden wel echt.
Ja. Lof haar en lof 3FM ook. Dus het wordt gewoon allemaal gewaardeerd. Ja.
En je zus had heel lief de vraag ingestuurd. Ben je trots op jezelf? Ja! Heel cute vond ik dat. Ik heb nog een vraag van de luisteraar. Wat vind je van seksualisering van vrouwelijke artiesten in muziekvideo's? En dan zegt deze luisteraar, ik vind het een dilemma. Want aan de ene kant problematisch, aan de andere kant lekker zelf weten.
Ik vind het een moeilijke. Omdat het is een beetje een soort van die double-edged soort van feminisme. Mm-hmm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want ik heb er een bloedhekel aan wanneer ik... mannen bijvoorbeeld hoor zeggen over... Cardi B is toch geen voorbeeld? Hoezo niet? Snap je? Als zij half naakt met haar bil wilt schudden in een videoclip...
Love
let
it.
Her live.
Ja, yeah. Heerlijk.
Snap je? En als zij er power uithaalt om dat op een man te doen... who am I to judge? Snap je? Ik denk dat het te maken heeft met de intentie. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus je hebt soms heb je gewoon echt denigrerende... clips, dat je je gewoon een beetje afvraagt van...
Wat zit hierachter? Wie heeft dit bedacht?
Wie heeft dit bedacht?
Ja.
Hoe oud is dit meisje?
Ja, wat is, wie heeft het bedacht? Wie, is trouwens een hele goeie.
Ja. Snap je?
Komt het vanuit jezelf? Of komt het omdat het toch weer vanuit een of andere baas hogerop bedacht is van een lekker sexy
wijsje? En ik denk dat dat met heel veel dingen geldt. Soort van, wat is de intentie en wat is de gedachte achter de videoclip?
Ja. En vaak als zeg maar zo iemand als Cardi B met haar beeld tegen een man schuurt, dan zie je ook gewoon dat ze daar power uithaalt. Op het moment dat je die vibe krijgt en die energie ziet, denk ik, love it. Maar dat maar misschien zie ik dat dan gewoon niet in de clips waarin het andersom is. Want daar heb ik misschien ook alweer een soort bias. Dan kijk ik dan rol je met je ogen en dan klik je het weg. Ik vind Cardi B ook cooler.
Ja.
Maar heeft het niet ook te maken met het evenwicht wat gewoon heel erg uit balans is? Dat je gewoon nog steeds wel veel meer van dat soort clips ziet waarin je dus waarin een vrouw meer geseksualiseerd wordt. En niet per se andersom, waarin de vrouw degene is die... seksualiseert, zeg maar. Die, zeg maar, je hebt...
Sowieso, als je naar artiesten kijkt, denk ik... dat vrouwelijke artiesten sneller zich... wat wij dan als sexy zien... zich zo kleden... vergeleken mannen met een t-shirt en een spijkerbroek op het podium. Denk ik.
Ja, dat ook. Maar het is meer... Het is volgens mij gewoon uit balans. Het is niet als je nou... al die seksualiserende video's hebt... en daarnaast ook nog allerlei... cools in hetzelfde genre, zeg maar. Dan valt het niet zo op dat er...
Ja, maar dat vind ik dus sowieso een moeilijke... omdat... ik ga er maar heel eventjes vanuit dat we het nu over hiphop hebben. Het genre hiphop is nu zo aan het versplinteren.
Als dat je begrijpt, het niet meer echt een genre te noemen is? Of...
Nou, je kan het nog wel een genre noemen, maar...
Maar je kan het niet stereotyperen.
Nee, ja, maar dit ook is gewoon het... een beetje een soort van... dus wanneer we het dus bijvoorbeeld hebben over die balans... dan denk ik, ik zou nu zo... 15 of 20 artiesten kunnen noemen die zeg maar niet dat stereotype beeld hebben wat we hebben bij hiphop en seksualiserende snap je een beetje wat ik bedoel? Ik vind dat altijd een heel lastig ding omdat alle grenzen vervagen op dit moment.
Maar tegelijkertijd zitten we nog wel allemaal met een stereotype beeld over rappers, wie rappers zijn, een stereotype beeld over wat hiphop is en hoe die clips eruit zien. Die beelden in ons hoofd tenminste, die van mij zijn echt nog zo.
Mm-hmm. Ik heb echt al 1000 jaar geen videoclip gezien, denk ik. Nee, maar denk over wat voor clips hebben we het eigenlijk? Nou, geen idee.
Ik ook niet echt, maar dan blijf je dus wel met die beelden zitten. En dat groeit dus niet mee of zo.
Ja, maar ik denk dat gewoon heel erg te maken... En dat heeft dus denk ik gewoon ook heel erg te maken met waar we het net over hadden... dat er gewoon eigen werelden online ontstaan. Mm. Vroeger kreeg je het gewoon voorgeschoteld door MTV.
Ja. Ja.
Een soort van dit is het. Weet je wel, en nu...
MTV heeft ons verpest.
Een beetje wel.
Ja.
En nu moet je echt zelf gaan zoeken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus als jij niet weet dat die 15 artiesten... die ik zo zou kunnen opnoemen bestaan... dan heb je een hele andere belevingswereld. Als je begrijpt wat ik bedoel. Snap je? En nogmaals, ik heb ook natuurlijk niet alle kennis in pacht. Dus ik merk dat ik het ook heel... moeilijk vind. Omdat ik het zelf ook nog niet helemaal figured. Ja.
Wat wel natuurlijk interessant is, is Billie Eilish en haar kledingkeus.
Ja.
Dat zij zegt van, ik draag gewoon oversized shit, zodat mijn lichaam niet bekritiseerd kan worden.
Ja.
Waarmee ze echt wel ook een statement maakt als vrouwelijke artiest. Omdat dat dus niet zo vaak... Dat probeerde ik net uit te leggen. Van vrouwen
ja,
hebben nog...
Ze niet, ja.
Want het gaat specifiek in deze vraag ging specifiek over de vrouwelijke artiesten. Dus niet over
hip-hop of
vrouwen
zo.
Die ja. een rol spelen in een clip van een man. Maar ja. gewoon echt over de artiesten zelf die hun lichaam laten zien. Wat ja. ik dus heel erg tof en cool en go for it vind.
Ja.
Maar je ziet, dat zie je, dat is lang niet alleen in de hip-hop. Dat is toch eigenlijk elke vrouwelijke artiest... of nee, dat is niet waar. Nu ben ik het aan het overdrijven. Maar dat is in heel veel genres dat vrouwelijke artiesten een bepaalde manier van kleden hebben om hun vrouwelijkheid te laten zien.
Ja. Maar ja, en ik toch? Heb dus gelukkig wel inderdaad het gevoel dat dat steeds minder
verandert,
wordt.
Ja. ja.
Je hebt steeds meer groot... Ik bedoel, je hebt een Janelle Monáe bijvoorbeeld die dat helemaal niet heeft...
Ja, die het allebei doet, denk ik. Die dus haar lichaam wel laat zien, maar soms ook niet.
Precies. Die er heel erg mee speelt. Je hebt bijvoorbeeld een Christine and the Queens. Die heeft ook weer de hele eigen interpretatie. Ja. Je hebt dan een Lizzo. Die zit dan misschien juist weer helemaal aan de andere kant. Je hebt een King Prince. Je hebt nu zo veel.
Ja.
Je hebt echt voor iedereen die wat wil.
Ik realiseer kan gewoon geen grote...
Maar ik realiseer me nu dat ik dus al... Zeg maar, al die mensen die jij nu opnoemt... Ik zie, behalve Lizzo dan tijdens een concert... Ik zie ze nooit in bewegend beeld of zo. Ik luister echt alleen maar hun muziek.
Oh ja.
Dat is heel raar. Nou ja,
ja. Okay. Ja, maar je hebt ook, je gaat ook nu misschien iets minder snel gewoon op YouTube random videoclips opzoeken.
Ja, nee.
Waarom zou je dat doen?
Ik heb mijn Spotify aan en ik ga.
Ja, precies. Ja. Dus het is misschien niet zo heel raar, hoor.
Nee, nou ja, ik realiseer het me opeens.
Is er iets aan de muziekindustrie wat je zou willen veranderen?
Ja, ik zou willen dat het een... Maar dit is natuurlijk een zo'n wereldvrede antwoord.
Ja, maar dat mag. World peace.
Is dat uiteindelijk ook ons doel waar we naartoe werken?
Ja, precies. Ja. Nee, ik zou heel graag willen dat het een veiligere plek wordt voor vrouwen specifiek. Als we het nu hebben over de afgelopen tijd, hebben we het natuurlijk veel gehad over sexuals, dus de abusers accounts. Ik weet niet of jullie dat hadden meegekregen.
Ja. Maar misschien kan je het toch heel kort uitleggen voor luisteraars die het niet weten.
Nou, ik heb één account gezien, maar volgens mij waren er meerdere. Ik heb geen idee, maar er was een account opgericht door een anoniem persoon. Waarbij mensen, ik wil er niet te veel van uitgaan dat het alleen maar vrouwen zijn, maar waarbij mensen hun verhaal deden, waarbij ze... hoe zeg je dat? Seksueel overschrijdend gedrag?
Ja. Mm-hmm.
Ja? Seksueel overschrijdend gedrag hebben meegemaakt met mensen vanuit...
Van artiesten.
Van artiesten, ja. Uit de muziekindustrie. Uiteindelijk werd dat ook een blur met andere dingen. Dus ook mensen buiten de muziekindustrie. Dus bijvoorbeeld ook in mode en mensen bij de Albert Heijn. Ik zeg maar wat. Waarbij mensen gewoon hun verhaal gingen delen over seksueel overschrijdend gedrag. En dat heeft denk ik wel gewoon een deur geopend over hoe onveilig de... Eigenlijk onveilig de wereld überhaupt is voor vrouwen.
Ja.
Maar ook gewoon in de muziekindustrie, zeg maar. En ik denk dat elke vrouw die verhalen leest niet verbaasd is.
Mm-hmm.
Dat iedereen wel iemand kent die zoiets soortgelijks heeft meegemaakt.
Ja.
En dat ik me nu wel een beetje realiseerde door dat account dat ik dacht van, toen ik er ook met andere mensen over ging praten, vooral mannen die dan een soort van helemaal verbaasd waren en wij een beetje zo zaten van...
Altijd.
Like, this is life.
Altijd.
Weet je wel? Maar dat ik ook wel een beetje dacht van... Oh, misschien moet ik er ook wel weer net zo shocked over zijn. Dat
en
je, zoals jij dat bent.
En
in plaats van dat ik zo zit van...
Ja, we weten wel dat
like,
dit gebeurt.
Like, this happens. Weet je wel?
Maar ja, wel zo shocked en boos. Of wel zo boos in ieder geval. Maar ik vind het ook altijd... Ik word er ook altijd boos van hoe erg dit als verrassing komt. Altijd weer bij mannen.
Ja, want dat laat gewoon de...
Ik vind het erg dat ik denk, ja, natuurlijk, dat is. Of ja, natuurlijk gebeurt dat. Of ik ben niet verrast. Maar ik vind het ook erg dat het toch altijd weer een soort van shock is.
Ja, ja, precies.
Maar weer drink het nou eens door dat dit gebeurt.
Ik had ook een gesprek en toen zei ik zo van, ja, ik merk dat ik gewoon elke keer wel verbaasd ben over het feit hoe verbaasd jullie zijn. Dat een beetje, weet je wel? Gewoon een soort van. Maar goed, dus ik zou heel graag willen. Dat het gewoon dat geldt eigenlijk gewoon een veiligere plek voor vrouwen in general. Niet alleen in muziek eigenlijk.
Ja, overal.
Maar het heeft gewoon te maken met de power struggles. Met de manier waardoor mee met artiesten mee wordt omgegaan. Weet je wel, gewoon het heel erg zien als producten, mensen uitmelken. Weet je wel, gewoon, ik weet nog wel met Billie Eilish bijvoorbeeld, toen zij net begon. Ik bedoel, ze was 16, 17. En dat ik echt dacht, oei.
Ja, jong.
Is heftig wat er nu allemaal... het is gewoon heel naar, ook als je nadenkt over een Britney Spears, over een Justin Bieber, weet je wel. Zijn wij medeplichtig?
Ja, dat is een goede vraag.
Snap wat ik bedoel? Gewoon dat soort dingen denk ik wel een beetje... Ja, ik weet niet. Bij Base hebben we het wel eens gehad over... moet er een leeftijdslimiet komen waarop artiesten mogen beginnen met een superster zijn, bij wijze van spreken. Omdat, ik weet niet...
Je hebt te veel
voorbeelden van mensen die gewoon... Ik bedoel, Michael Jackson. Dus...
Ja, waarbij het gewoon fout gaat. En heb je een tip, is ook een vraag van luisteraar... voor vrouwen die nu studeren om over een paar jaar werkzaam te zijn in de muziek? En misschien daarop aansluitend... als je wijze raad aan jongeren zelf zou mogen geven... wat zou dat dan zijn?
Als je wil werken...
Is het gewoon een soort van gebeurd.
Werken in de muziek is sowieso breed, hè?
Ja, het is heel breed.
Waar wil je werken? Bij een label, bij een...
Maar misschien van dan even op de radio gericht, want dat is jouw vakgebied.
Als je wil werken bij radio. Oh, ik ben altijd zo slecht in dit soort dingen, sorry.
Jij moet nu de gouden tip geven.
Ja, het levens veranderen.
Even stil, want dit is het.
Als je wil werken bij radio, ik zou gewoon. Als je wil werken bij radio, het klinkt heel stom, maar begin gewoon met een podcast. Want radio, het idee, en dat zeg ik als iemand die bij de radio werkt, is gewoon best wel outdated. Een soort van, je hoeft niet meer bij de radio te werken. Koop letterlijk gewoon een microfoon en doe gewoon wat je wil doen.
Draai gewoon 16 nummers in 1 uur.
Weet je wel, je hebt zoveel vette voorbeelden. Nou, jullie, weet je wel, je hoeft... Mainstream media is cool, but it also isn't.
Ja.
Zegt de vrouw die bij mainstream media werkt.
Maar die ook een podcast heeft.
Ja, nee, fair enough. Snap je?
Jij doet gewoon aan allebei de wereldjes mee.
Nee, maar dat zou ik zeggen. Als jij bij radio zou ik gewoon zeggen, begin.
Ja.
Gewoon.
En heb je een advies voor je jongeren zelf? Je bent nog jong. Denk ik dan de hele tijd, maar goed.
Neem het allemaal niet zo serieus, maar ik vind het nog steeds heel moeilijk. Ik neem het nog steeds allemaal heel erg serieus. Dus het is niet alleen voor mijn jongeren zelf.
Bedoel je dan dat je bang bent om een fout te maken? Of dat je te hard werkt? Of wat is te serieus?
Als in... de sender manager van Shadi, die zei altijd... We maken radio, we zijn geen mensenlevens aan het redden.
Hmm.
Snap je? En dat is zo waar.
Maar dat moet je jezelf wel af en toe even vertellen. Want je kan je soms zo verliezen in je werk.
Ja. Snap je? En het is. Laat je daar gewoon niet te veel door meeslepen. Weet je wel? Het is gewoon. Je doet iets wat je hartstikke leuk vindt. En dat is mensen muziek laten horen. Het is echt niet meer en het is niet minder dan dat. En dat moet je jezelf inderdaad af en toe wel eventjes herinneren. Omdat ook radio, zeg maar, zo'n. Competitief, is dat een woord?
Ja.
Ja, dat is een woord.
Het is een woord.
Een commutatieve wereld, weet je wel. Waar je op een gegeven moment kom je inderdaad in een soort bubbel terecht. En heb je inderdaad heel erg het gevoel dat wat je aan het doen bent, dat dat zo belangrijk is. Terwijl, het valt hartstikke mee.
Het valt altijd. Het is natuurlijk ook een soort gekke vorm van arrogantie. Om dat dan te denken. Dat je het gevoel hebt dat alles van jou afhangt.
Terwijl... Je bent gewoon liedjes aan het draaien.
Valt wel
mee. Ja.
Over liedjes gesproken. Of over artiesten gesproken. Welke vrouwelijke of non-binaire artiesten veranderen momenteel echt de industrie?
Veranderen momenteel echt de industrie.
Ja, of drukken echt een stempel waar we heen gaan.
Nou, dit is echt iets... Wauw.
Ik vind Christine and the Queens vind ik echt een queen.
Ja, same.
Heb je ook geïnterviewd, zag ik.
Ja, klopt.
Heel
inderdaad.
Cool.
Was dat ook dan net zo cool als je dan hoopt? Bij haar?
Bij hen kan ook. Ik had geen verwachtingen bij hen. En dat probeer ik met elk interview te doen. Ik probeer mezelf ook altijd te vertellen... You're not here to make friends. Omdat ik vind het persoonlijk altijd heel vervelend... als ik naar interviews kijk. En ik zie dat de interviewer vrienden probeert te worden met de artiest. Ik vind dat echt de most cringe thing in the world. Dus ik... probeer er altijd gewoon heel erg inderdaad gewoon als werk in te gaan. En gewoon geen verwachtingen te hebben.
Ja, dat is een hele slim. En ben je zelf dan wel starstruck?
Ik had het alleen dus met Kevin Parker. Voor de rest eigenlijk...
Ben je er altijd profi?
Ja, en dat heeft er ook voor een heel groot deel mee te maken... dat veel artiesten die ik spreek aan het begin van hun carrière staan. Of dat het sommige artiesten zijn met wiens werk ik nog niet echt eerder bekend was. Wat ook heel fijn is trouwens.
Ja.
Omdat dan ga je er inderdaad gewoon echt super blanco in. En dan heb je het echt over de muziek.
Ja.
In plaats van het persoonlijke. En vaak komt het persoonlijke komt er dan vanzelf bij. Want iedereen maakt natuurlijk muziek vanuit zijn eigen beleving. En ik merk dat ik dat heel erg heel fijn vind. En dat is dus waarom ik net zei dat ik het steeds fijner begin te vinden... om niet te veel over die persoon zijn persoonlijke leven te weten. Ja. Want anders heb je gewoon vooroordelen. En dan krijg je zo'n heel sturend gesprek. Je merkt het meteen wanneer je een interviewer hebt... die precies weet wat hij wil dat die persoon gaat vertellen.
Ja.
En dat vind ik altijd zo zonde, want dan krijg je nooit echt een gesprek. Dan wordt het bijna een soort van interrogation of zo, als je begrijpt wat ik bedoel.
Gewoon een soort van lospeuteren.
Ja, inderdaad. En dat probeer ik altijd een beetje te vermijden. Dus ik probeer er altijd met no expectations gewoon
in te gaan.
Ja.
Maar wat is het wat Christine and the Queens doet dat je zegt van oké, dat is waarom het zo vernieuwend is?
Ik hou van mensen die denken aan het hele pakket. Ik hou daar echt heel erg van. En Christine and the Queens, ze zijn iemand die denken aan live show. Was zo goed op Best Kept Secret. Weet je wel, die denkt aan de videoclip. Aan die gewoon, toen ik met hen sprak, het was echt gewoon... Er spat zoveel passie vanaf, dat zelfs al vind je hun muziek niet vet... je waardeert gewoon de liefde die zij hebben voor wat ze doen.
Voor
of zo.
Ja,
exact. En wat ik heel sterk vind, is dat het feit dat ze non-binair zijn, is een plus. Als je begrijpt wat ik bedoel. In de zin van, dat is toevallig ook zo. Maar dat is niet... De core.
Oh, je bedoelt een plus als in gewoon dat is toevallig ook. Ja, maar daar gaat het me totaal
precies.
niet om.
Ja, dat bedoel ik. Ja, weet je wel?
Want... Ik dacht even dat je het juist bedoelde als voordeel.
Oh,
of als...
Nee, maar meer een soort van dat komt. En ze zijn toevallig non-binair. Ja. Maar wat voor op één staat is het feit dat ze gewoon ontzettend goede muziek maken en gewoon een hele goede live artiest is.
Ja,
ja.
En dat kan ik echt ontzettend. En dat heb ik bijvoorbeeld ook met een Tyler the Creator. Weet je wel, die laat ook niet zo heel veel zien van zijn privéleven. Maar die is ook zo ontzettend gepassioneerd over wat hij doet. En dat vind ik heel erg inspiring om te zien.
En wat moeten we echt nu gaan luisteren? Even los van de voorbeelden die je al genoemd hebt.
Kindness.
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 Gaat opschrijven, want geen idee.
Kindness, als je een beetje houdt van New Wave Soul en R&B, zeg maar. Zijn jullie bijvoorbeeld bekend met Blood Orange?
Ja,
wel, maar... Heel
waarom? Ik weet niet waarom.
Maar er was een tijd dat wij braaf elke maand een playlist maakten. Maar die tijd is even voorbij.
Die heeft erin gestaan, denk ik.
Nou, Blood Orange, als je een beetje houdt van Blood Orange... die zit ook in die hele soul, R&B-achtige new wave vibe. En die werkt dus heel veel samen met Kindness. En Kindness is toevallig ook een non-binaire artiest. En die is ook zo iemand die gewoon zoveel passie heeft... Heeft ook veel samengewerkt met Robin, trouwens, Kindness.
Oh, vet.
Ja. Love Kindness.
Ja. Duidelijk.
Ja.
Goeie tip. Oké, nou, ik
denk dat we het gesprek gaan afronden.
Ja, en dat iedereen gewoon ook naar je show moet luisteren. Want heel erg leuk.
En
ook echt wel,
nummers.
Als je nieuwe tips wil krijgen, dan moet je zeker dat gaan luisteren.
Ik ga dat heel vaak herhalen.
Ja, Frank. Dankjewel.
Komen we bij de afsluiter van deze aflevering. Damn Honey, yes en no. Nidia, je Damn Honey, no.
Ja, daarvoor gaan we naar Egypte. Want een paar dagen geleden werd bekendgemaakt... dat 5 jonge vrouwen zelfstraf hebben gekregen... voor het posten van wat dan genoemd wordt... onfatsoenlijke video's op TikTok. En dat gaat om influencers. 2 influencers en 3 vrouwen die werkten voor deze influencers. En in april, geloof ik, zijn zij al opgepakt. Het gaat om Mawada Adham en Hanin Hossam. En dat zijn volgens mij echt enorm grote influencers. Ze hebben het echt over 1 miljoen volgers. En in april al opgepakt en nu dus een celstraf van 2 jaar gekregen.
En dat is dan onder de noemer, wordt het dan, ze worden dan beschuldigd van het schenden van de normen en waarden van de Egyptische samenleving en het plaatsen van onfatsoenlijke foto's en video's die de openbare moraal verstoren. Dat is wat de staatsomroep naar buiten heeft gebracht. En ze moeten los van de celstraf €16.000 boete per persoon betalen. En het is super naïef van me, maar ik schrik er dus van dat mensen met zo'n groot bereik dus opgepakt worden. En dat kan. Ik weet, het is echt super naïef, want er zijn al heel veel journalisten, heel veel ook actrices of acteurs, die zijn al deze vrouwen voorgegaan. Dus het is echt niet de eerste keer.
Maar je hebt dan het gevoel, omdat ze een groot platform hebben, dan komt het hele volk toch in opstand.
Ja, dat. Maar dat is dus ook steeds meer aan het gebeuren, want online gebeurt er nu veel vanwege ook corona, omdat mensen natuurlijk thuis zitten. En er is ook een petitie gestart, dus die zal ik ook in de show notes zetten. Want ik krijg dus hier heel erg het gevoel bij van, ja, maar wat ga ik dan doen of zo, weet je wel? Wat kan je hier nou aan veranderen? Of dit is gewoon zo afschuwelijk? Dat weet ik niet. Maar goed, een petitie tekenen is iets.
En iets kleins wat je kan doen.
Uitspreken over is ook iets wat je kan doen. Het is gewoon een no.
Ja, dat
van
is
van enorme proporties. Wat niet moet. Dus teken die petitie, zou ik zeggen.
Ja.
En ik zal ook een artikel nog eventjes linken in de show notes, zodat mensen het kunnen opzoeken. Marilotte.
Ja, het is alweer voorbij. Tenminste, in Nederland dan. Nou ja, eigenlijk vandaag nog niet tijdens het opnemen, maar morgen wel. De Pride. Of zondag. Zondag, denk ik.
Is het voorbij, denk ik.
Zaterdag.
Ik ben nu door.
Zaterdag zou dan de Cannon Parade zijn.
En ja, dan maar op zondag zijn er dan nog altijd feestjes. Maar, ja, zeg maar normaal weet het ik door de feestjes. Ja, dus ik denk dan zondag misschien. Oh ja. Maar goed, in ieder geval, het is bijna voorbij. De Pride. Geen feestjes dus dit keer. En een paar corona-proof meetings wel. Maar online was het wel alom aanwezig. Want de Pride gaat niet zomaar voorbij. Het is belangrijk. En ik zie ook overal staan, Pride, het is geen feestje. Pride is a protest.
Ja,
en
dat
is
het dan ook. Ja. Met Mandy Wilkins, een item in je show. Dus die zullen we ook nog even in de show notes zetten.
Ah, dat is een goeie. Heel even klein geschiedenislesje. Ik vind het ook altijd wel leuk om even in te duiken. Want het is dit jaar ook 50 jaar geleden dat de Stonewall Riots plaatsvonden op 28 juni 1969.
51 jaar geleden.
Nee, 50.
Het was toch vorig jaar 50 jaar geleden? 69.
Was het vorig jaar? Nee.
Ja, dat dacht ik, dat het toen een heel groot ding was. Toen was er ook speciaal een boot tijdens de parade.
Oh, 51 jaar geleden.
50 jaar herdenking.
Oké, okay, luister.
96. Even een geschiedenislesje.
Even een geschiedenislesje. Het is 51 jaar geleden dat de Stonewall Riots plaatsvonden. Op 28 juni 1969 viel de politie de gay bar Stonewall in New York binnen om mensen op te pakken wegens overtreding van de zedenwet, omdat homoseksualiteit illegaal was, maar ook bijvoorbeeld als transvrouw had je geen leven, want je werd geneemd en geshamed en je kwam eigenlijk niet aan de baan. Vreselijk. Normaal legde niemand de politie dan een strobreed in de weg, maar deze keer verzamelden zich zo'n 400 woedende mensen buiten de Stonewall in. En volgens de Amerikaanse kranten werden er met flessen gegooid en werd de bar in brand gestoken. En de opstand is gestart door transvrouwen van kleur. Marsha P. Johnson is een hele bekende naam. Sylvia Riviera en Stormé de Larverie. En het is niet per se, ik geloof dat, ik was een beetje aan het onderzoeken en ik geloof niet dat het per se duidelijk is wie het nou was, maar uiteindelijk is het dus door transvrouwen van kleur is het allemaal gestart. En de Stonewall Riots waren een keerpunt en zijn eigenlijk een soort van de original Pride, want een jaar later werd het herdacht met de eerste Pride eigenlijk. En daaruit, tenminste dat wordt gezegd, in ieder geval in Amerika zijn de Pride feesten daar.
Dan is Pride dus wel 50 jaar oud.
Want
dan
de Stonewall
heb je dus
Riots.
Stonewall Riots.
Ja, maar misschien
en dan 50
heb ik het
jaar
door verkeerd.
Maar niet uit. Sorry.
Nee.
Dus de hele tijd in te breken.
Heel goed verhaal aan het worden nu. Anyway, het is dus 50 jaar geleden dat de eerste Pride was. Ja. En 51 jaar geleden dat de Stonewall Riots waren. En ook onze Pride hier in Nederland komt daar vandaan. Want uiteindelijk is het nog steeds zo dat je op heel veel plekken, ook in Nederland, nog steeds niet onvoorwaardelijk jezelf kan zijn. Overigens, als je nu denkt, wil meer weten, dan kan ik je van harte aanraden om de documentaire over Marsha P. Johnson te kijken op Netflix. En ik wil eigenlijk, nu komt mijn echt de damn honey yes, een paar Pride-gerelateerde dingen noemen. Namelijk één is de HEMA, want de HEMA is lekker bezig. Ze hebben een nieuwe verlofregeling voor de regenboogouders die voor hen werken. En dan bedoel ik bijvoorbeeld een homostel met een draagmoeder of gezinnen met meer dan twee ouders of lesbische stellen die adopteren. Zij krijgen vanaf 1 augustus 4 weken extra geboorteverlof van de HEMA. Want in de wet is het dus voor deze ouders heel kut geregeld, want die vallen vaak buiten de boot. Bijvoorbeeld in het geval van een homostel met een draagmoeder krijgt de draagmoeder verlof en één vader ook en die tweede vader helemaal niet. Of bij adoptieverlof duurt het vaak meer dan een jaar voordat de adoptie definitief geregeld is. En dan krijgen ze pas daarna verlof. Maar dan mis je gewoon het eerste jaar. Dus het is...
Hè?
Ja.
Dat is echt raar.
Dan is het dus... Ik weet niet of ik nu... Ik ben bang dat ik nu dingen verkeerd zeg. Maar het is dan zo dat je dus eigenlijk te laat je verlof krijgt. Dus
ja,
dan
dus
mis
voordat,
je...
voordat ze hebben geaccepteerd, goedgekeurd.
Ja.
Ja, bizar.
Ja. Ja. Dus dan mis je een soort van een heel belangrijk hechtingsmoment aan het begin. En nou ja, in ieder geval, HEMA wil met het verlof naar eigen zeggen voor alle gezinnen willen ze het gelijk trekken. Dus dat is top. En het wordt ook doorbetaald. En nou ja, het is gewoon, het is natuurlijk niet een perfect iets, maar het is een heel duidelijk signaal naar de politiek van mensen, dit moet gewoon goed geregeld zijn. Dus dat is heel erg fijn. Nog een damn honey yesje is de playlist op Spotify Transcend. Het is een heerlijke playlist. Ik heb er vanochtend naar zitten luisteren. En het zijn allemaal artiesten die trans, non-binair of genderfluïde zijn. 79 heerlijke nummers. En als laatste ding, het geslacht bij je geboorte wordt uit het identiteitsbewijs gehaald. Dus dat komt er niet meer op te staan of je een man of een vrouw bent.
Wel bij je paspoort nog?
Wel bij je paspoort nog. Ze zijn nog een beetje aan het afwachten. Ik geloof dat dat wel een soort van in de wachtrij staat. Maar omdat dat natuurlijk veel internationaler geregeld wordt dan een ID-kaart, zijn ze aan het kijken wat andere landen vinden. Maar in Duitsland bijvoorbeeld stond al je geslacht niet meer op je ID-kaart. Dat is nu Nederland. Dus het klinkt eigenlijk alsof het gewoon nog even duurt, maar dat het zo'n straks
niet
is.
Ja, one step at a time.
Ja, precies. Yeah. Dus vind ik top. En voor iedereen die zegt, het moet er wel op. Dat is onzin. Staat ook niet op je rijbewijs.
Ga maar kijken. Ja. Oh my god. Het mening hebben om een mening te hebben.
Ja. Ja. Nou, dat was hem. Sorry voor al die verwarring over
50
jaren.
Jaar, 51 jaar.
Samen komen er. Samen komen er.
Dit was aflevering 47. Zeg iets. Bedankt.
Ja, jullie bedankt nogmaals voor de uitnodiging.
Bedankt ook Daniel van de Poppen dat je net even snel kwam fixen wat er te fixen moest worden.
Was
geweest. Kan ook niet meer praten. We hebben te lang vakantie gehouden.
Ik
dat
denk het ook.
Ik
ben heel erg te inhoud komen.
Ook bedankt Daniel voor het bezighouden van onze puppy Toby tijdens de opnames. Ik heb Toby geen moment gehoord. Jullie?
Ik ook niet.
Nee. Misschien slaapt hij wel lekker. Op het volgende.
Thanks Jingleman Lucas de Gier voor de tunes en website meid Lisbeth Smit, ook jij bedankt.
En jij bedankt luisteraar, we houden van je. Je kunt ons post sturen via info@damhoney.nl, vinden we leuk. En vergeet dus niet die hashtag razorbumps, want dat gaan we doen. Dus stuur die foto en verschijn op onze Instagram anoniem.
Ja, en je kunt ons geld geven, ook leuk. Dat kan via petje.af/damhoney.
Of laat ergens op het internet een recensie achter.
Zelf weten.
Dag.
Doei.
Doei.
Doei.